De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Jordi, we zouden zonder enige moeite zo'n 3, 4 of misschien wel 5 uur kunnen vullen met alles wat er is gebeurd de afgelopen week. Het gedoe bij Ajax natuurlijk, gewoon een midweekse speelronde. Maar ook wat er allemaal aankomt natuurlijk. Schitterende wedstrijden, klassieker, Gelderse derby, PSV AZ. Maar zoals altijd begin ik toch maar gewoon met Van Wakka Brada.
Ja, daar moet ik nog een beetje van bijkomen, van die uitspraak van Etienne Vaatse. Wel hartstikke leuk natuurlijk dat hij international gaat worden voor Suriname. Maar ja, het was echt zoveel te kiezen.
Hij moest echt oefenen, hè?
Ja, hij moest echt oefenen. Ja. Ik ben een beetje een multiculturele achtergrond natuurlijk. Dus ik schrok van de houterigheid van deze Van Wakka.
Hij gaat erin komen.
Het komt goed, ook met zijn coach. Het komt zeker goed op tijd. Maar ja, het was lastig kiezen deze week, want er was zoveel wat er gebeurde tijdens de speelronde. Ja, ik dacht, we houden het een beetje poëtisch vandaag. Oh. Met een lach en een traan. Dus laten we kijken eerst naar de lach, denk ik. Naar de traan doen we als eerste. Dus dat was natuurlijk super triest voor Drewes. De ster van de Transfer Deadline Show. Wilde alles laten zien tegen PSV. En dan een blessure die al heel snel het einde maakte aan zijn wedstrijd.
En aan zijn hele seizoen.
Ja, dat is super triest. En iemand die triest aan zijn carrière bij Ajax is begonnen, is Anton Gai. Die nam op deze manier heel mooi sportieve wraak of een mooi geluksmoment. Het bracht natuurlijk niet de 3 punten, helaas voor hem. Maar ik denk dat hij hier heel erg opgelucht was met deze goal.
Een schot als een raket met André Kuipers op de tribune.
Op de tribune. Prachtig gesproken weer, Wouter. Ga ik niet meer overheen.
Ja, goedemiddag. Fijn, mooi en vooral heel verstandig dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van de voetbalkantine. We zijn uitstekend gevuld. We kunnen dus wel 5, 6 uur vullen. En dan hebben we ook nog topgasten vandaag. Wat te denken van Robin Veldman. Hij probeerde in zijn eentje, samen met de nieuwe directeur bij Ajax, de lange bal uit het Schotse voetbal te halen. Is dat gelukt?
Voor een poosje.
Ja, goed. Inmiddels werk je in België. Dus we gaan kijken wat ze nu dan doen in Schotland. Daar straks veel meer over. En naast je zit een man die net zijn typemachine aan de kant heeft gegooid. Mm-hmm. Want hij was druk bezig met zijn stukje stikken. Zo mag dat gezegd worden.
Nee, zeker.
Ja, oké. Okay. Ja. En we hebben eigenlijk wel behoefte aan wat duiding van jou zo, ook bij ons. Ben je er klaar voor?
Ja, er is genoeg gebeurd, geloof ik. Hè?
Ja, zeker weten. Ja. Ja.
Vriend van de show, Robert Maaskant. Het verzoek van mij uit of je volgende week aan de andere kant kan plaatsnemen. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen over je.
Van Wakka. Brakka laag.
Ja, gaat helemaal goed.
Ja, ik wilde hele leuke grappen gaan maken over Ajax-aandelen en zo. Maar weet je, het is misschien nog wat te vroeg nog. Hè?
Maar we gaan het er straks wel uitgebreid over hebben. Ja. En naast jou, Arjan Swinkels. Willem II in hart en nieren. Maar toch verdacht vaak in het zwart-geel gespeeld.
Ja, dat klopt, ja.
Ja? Nooit een factor geweest om te zeggen, dat doen we niet?
Nee, uiteindelijk gaat het dan maar om één club, denk ik, hè? Als het over Willem II gaat. En die kleur heb ik in ieder geval niet, dat shirt niet gespeeld.
Oké, en naast jou Stef Nijland, welkom. Toch op relatief jonge en nog vooral topfitte leeftijd gekozen voor de amateurs. Welkom, leuk dat je hier bent. En daar gaan we straks alles over horen, denk ik.
Zeker weten.
Heel mooi. Verder, fijn dat iedereen er is. Nick is er ook, uiteraard. Als er iets is, roep hem vooral. Een schouder, een knuffel. Hij is overal voorin.
Ik had wat data vragen, maar dat doen we vandaag niet.
Dat is het enige waarbij je niet bij Nick moet zijn. Er is genoeg te bespreken. Er gaat een hoop moois aankomen dit weekend. Een aantal belangrijke wedstrijden op het scherpst van de snede. Maar ja, de eerste wedstrijd van dit weekend is eigenlijk hier al. Willem II tegen NAC. Hè. Zitten ze naast elkaar. Twee echte clubmannen. Kunnen jullie zo zonder enige tussenkomst naast elkaar zitten?
Hoezo?
Moet Stef ertussen?
Ben jij al gedebuteerd onder mij of net daarvoor?
Nee, met jou.
Gewoon laten debuteren.
Oh, okay. Dus dat gaat allemaal.
Dus wij zijn, wij zijn eigenlijk best wel goed met elkaar. Ja. Ja?
Het lange cv van Robert helpt altijd.
Ja. Schrik jij van, hè? Dat wij samengewerkt hebben.
Dit is de ontdekking.
Kijk.
Ja hoor, kijk.
Hij had nou die Kaluwe eraf.
Dat is een verdedigende wissel, of niet, Robert? Kaluwe eraf.
We zullen wel weer voorgestaan hebben.
Ja, zo wel.
Hier, hoppakee.
En dit is geen beste servering, maar het is niet best.
Hoepie! Zo!
Wat was dat, touwtje springen?
Nee, ja, dat... ik weet niet wat dat te maken had.
Hij lijkt een beetje op een hele moderne viering, de Gritty. Die zie je nu veel voorbij komen. Okay. Dus flinke voorloper.
Iemand met karakter trendsetter was en waar het vervelend was om tegen te spelen, was hij het wel. Hij klapte er in op een ongelofelijke manier. Met die kop ook vooral.
Ja, met dat haar natuurlijk. En het brengt ook
het zag er ook nog eens een keer goed uit.
Nou ja, dat weet ik niet. Maar,
Je hebt ook eigenlijk maar één modus, hè?
Ja, alles of niks.
Ja. En dat ook, zeg maar, na je carrière dat je dacht van... gaan we nog in het amateurvoetbal of niet door? Dus...
Ja, daar hebben we denk ik een blauwe maandag nog gedaan. Maar daar was ik snel klaar mee. Dat werkt gewoon niet. En nou ja, volgens mij... ik was niet de meest gepolijste voetballer. Die zit misschien hier naast wat meer.
Die zitten wat tegenvallen naast elkaar
ja,
hier.
En, maar ja, uiteindelijk is dat niet alleen genoeg. Nee, en ja. Er zijn ook andere facetten nodig om in de profvoetbal te slagen, denk ik. En ik had een van die andere facetten.
Ja. Je kan nu weer rustig naast Robert zitten. Toch, we zijn toch een beetje op zoek gegaan. Is er wel iets geweest?
Maar stoken.
Je bent één keer heel boos op hem geweest. Of eigenlijk twee keer. Toen was tegen Monaco, geloof ik, dat je 80 minuten
toen was
moest
ik niet boos. Nee, dat heb ik nooit durven zeggen toen. Hoor. Dat was gewoon,
nu kan het fijn.
Ik was al hartstikke blij dat ik mee mocht. Maar toen was het denk ik bijna 80 minuutjes warm lopen. Ja.
Echt waar, ja, 80.
Ja, toen was Michel Kreek was niet fit. En ja. Toen zaten we uit bij
was je wel
Monaco.
Lekker warm?
Ja, dat wel. Ik had gewoon heel spoor in de zijlijn van naast het veld daar.
En maar je was toen echt een jonge speler en ja. Je kwam erbij. Dus toen kon je het nog wel accepteren? Of had je toen al zoiets van...
Ik accepteerde het altijd wel. Ja. En ja, uiteindelijk moet je het zelf doen. En je moet gewoon zelf zorgen dat je speelt. En als je niet speelt, dan zal je het op de andere momenten en op de trainingen beter moeten laten zien. Dus het heeft niet zoveel zin om achteraf met...
Maar tegen wie had je gespeeld als je erin was gekomen?
En toen stond Adebayor daar voorin, ja. Aha. Dus dat was wel...
was een mooi duel geweest.
Was mooi geweest, maar...
Was een, wel een
ik
mooi...
heb hem wel van dichtbij gezien, maar niet tijdens de wedstrijd.
Hij kwam uit de kleedkamer bij Monaco. En dat is een trapje. Dus daar loop je in dat prachtige mooie stadion daar. Maar dan moest je een trapje moest je omhoog lopen. En Nelson Wouw, die speelde ook. En Beck. En die kwam naar boven toe lopen. Maar die kwam dus vanuit de kleedkamer die wat lager lag, de gang in. En dan stond hij zo tegen die Adebayor op te kijken.
Ja, hem op te kijken, ja.
Die was lijkt wel 2,50 meter.
Hij is al groot, ja, maar dan helemaal natuurlijk.
En ik kan me nog heel goed herinneren dat we hadden een blessure. Smits volgens mij, die moest heel veel langs de kant. En Deschamps was coach. En daar heb ik toen geleerd als coach zijn. Die was direct, die gooide een tempo omhoog en scoorde ze ook de 1-0. Waardoor het eigenlijk klaar was toen die wedstrijd. Maar dat vond ik toen een heel slim moment. Van, hey, en dat waren ze ook bij macht.
Hij maakte gebruik van...
Hij maakte gebruik van even een speler langs de kant. Ja. En onmiddellijk was het heel, heel druk. Het tempo ging omhoog. En we waren direct de Sjaak daar.
80 minuten warm laten lopen. Was dat echt, is dat er bij jou alleen met voorzorg geweest? Of deed je dat wel vaker?
Nou, ik vind op het moment dat jij een speler hebt die... Of ik vond dat als je een speler had die geblesseerd was en niet 100% fit... dat je daarop in moet spelen als coach...
Ja, okay,
dat je je wissel klaar moet hebben. Nou, in dit geval hadden we een aantal jongens lopen die niet 100% fit waren.
In Duitsland is het heel gebruikelijk hè, dat ze 90 minuten warm lopen.
Ja.
Dat was in de jaren 80 al. Dus als ze hadden die stadion zo'n sintelbaan. Dan zag je daarachter dat doel. Ja, stonden gewoon alle wisselspelers. En die waren de hele wedstrijd door aan het warm lopen.
We hebben de restricties aangegeven in Nederland. Dat er maar 3 of 4 warm mogen lopen. Maar ik vind het heel normaal dat wisselspelers gewoon klaar zijn. Op ieder moment van de wedstrijd.
Hoe is dat in België?
Wij doen het vanaf minuut 30. Dus vanaf minuut 30, ze hebben eigenlijk de warming-up gedaan. En dan begin van de wedstrijd is iedereen normaal fit. Mocht er wat gebeuren, kun je anticiperen.
Want ze doen ook de wisselspelers doen dan een echte warming-up? Of is dat een beetje hoog houden?
Die komen iets later buiten. Ja. Zodat de physical coach de warming-up goed gedaan heeft.
Lekker, Nick. De bitterbal
van de grond.
Ja. Door de lucht.
Dus de warming-up is gedaan. En eigenlijk als dan het voetbalgedeelte van de warming-up begint... gaat de physical coach verder met... ik noem het niet starters, dus niet visual, maar niet starters. En eigenlijk dan tijdens de wedstrijd, na een half uur, gaat eigenlijk in fases gaan zij, of in groepjes gaan zij steeds een warming-up doen. Dus als er wat gebeurt, kunnen we snel handelen.
Ben je gewoon klaar?
En zij zijn gewoon full prof en ze moeten klaarstaan.
Ja. Inclusief keeper?
Nee. Nee,
die was omspringen factor dan.
De goalplayer.
Goalplayer?
Ja.
Oh,
zoeken.
Ja, ja, okay, sorry.
Anders krijgen we dat weer.
Heel scherp.
Robin, je hebt de overstap gemaakt. Je zat eerst bij Anderlecht. Je zit nu bij Club Next. Dat is de jeugdtak van Club Brugge.
Ja.
Ook dat was een gevoelige overstap?
Ja, dat is een overstap als in Nederland dat je eigenlijk van Ajax van naar Feyenoord gaat.
Okay.
Dus dat is wel de rivaliteit die er heerst tussen ook deze clubs. Er zit er wel een tussenstap in Schotland bij, dus het is niet een directe overstap geweest. Dus dat maakt het wel weer anders.
Wat is jouw redding geweest?
Ja, anders was het misschien ook niet gebeurd. Dus, nee. Ja, dat weet ik niet. Maar het maakt het iets minder zwaar. Maar de berichten waren niet mas.
Wat dan?
Heb je het daarover tijdens de gesprekken? Of tijdens de onderhandeling? Van, dat kan nog wel eens een factor zijn. Of dat de club zeg maar, zegt, van trek je daar niks van aan?
Nou, niet in de gesprekken met de club. Dan gaat het inhoudelijk. Ja. Maar op het moment dat het naar buiten gaat komen... ga je wel je woorden kiezen. Mm-hmm. En ga je ook je persmomenten zoeken. Van wat gaan we wel doen, wat niet. En ook uit respect naar Anderlecht. Want heb ik gewoon een mooie tijd gehad. Om dat ook netjes naar hun te brengen... En ik heb het ook vooraf, voordat het bekend werd, bij de mensen van Anderlecht gemeld dat dit gaat gebeuren. Zodat ze op de hoogte waren.
Zijn er al wat supporters die je geconfronteerd hebben? Want het is een heet gebakken achterban van Club Brugge.
Ik heb een, maar van Club Brugge niet. Het waren meer de Anderlecht supporters.
Ja,
wat natuurlijk een overstap is naar hun rivaal.
Okay.
Maar mijn inbox was vrij snel weer leeg. Dus één knopje, alles verwijderen en er ben je er vanaf.
Ja.
Dus...
Wel apart, hè, dat in verschillende voetbalculturen dat anders is. Ik heb dat in Polen gezien. Daar werd je echt... Cracovia en Wisla zijn ook aartsvijanden. Ja. Dat is heel sterk. Maar als je daar als externe komt, dan wordt dat dus niet zo meegenomen. De huidige bondscoach van Polen heeft bij beide clubs gewerkt, maar die kwam van een andere club af. Dus die was niet geboren in die club. Die wordt dan niet gezien als supporter van die club. En dan vinden ze het ook prima dat je daar gaat werken. Vinden ze ook eigenlijk heel logisch. Dat is gewoon je baan. Dat is gewoon je werk.
Maar dat is ook voor mij, 20% van de reacties waren negatief. En die komen ook aan, hè, dat voel je. Maar 80% was ook van, ja, we gunnen jou dit. Want wat je bij ons gedaan hebt, dat waarderen we heel erg. En,
je bent bij Anderlecht zelfs 6 wedstrijden hoofdtrainer geweest. Dus ja. Daar heb je het goed mee gedaan.
In de moeilijkste periode in de historie. Ja. Hè, dus dat was niet makkelijk om in te stappen. En daar krijg ik nog steeds heel veel dank voor van de supporters. Maar er zijn ook supporters die leven in het nu. En die sturen dan per direct een berichtje. It is what it is.
Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Stef, het is eigenlijk onmisbaar dat als je voetballer bent geweest, dat je ooit samen hebt gewerkt met Robert Maaskant. Ook voor jou geldt dat, hè?
Bijna. Ik was speler van PSV destijds en Rob was trainer van FC Groningen. Het was in de winterstop. Ik had een vervelende periode bij NEC achter de rug. Ik kwam geblesseerd terug, moest revalideren bij PSV destijds. En toen werd ik gebeld of ik terug naar FC Groningen wilde komen door de trainer inderdaad. Ja, ik moet zeggen, daar werd ik heel enthousiast van. En vooral omdat FC Groningen was mijn clubpie. Had ik van kleins af aan natuurlijk daar groot geworden. Jaren het eerste elftal gespeeld, toen naar PSV gegaan. Maar altijd het idee gehad dat het nooit klaar was voor mij. Eigenlijk te kort daar gevoetbald, 1 jaar. Dus ik werd daar, op dat moment werd ik daar inderdaad heel enthousiast van en wilde ik dat wel aangaan. Maar er waren ook bepaalde stromingen toch binnen de club die hun twijfels hadden.
En, zijn eigen vader.
Nee, hoor. Die zou dat oprecht hartstikke mooi gevonden hebben. Maar dat ging destijds om een andere persoon. Dat maakt ook allemaal niet uit. Vervolgens kwam er een team uit Australië wat belangstelling had. En heb ik daarvoor gekozen. Maar als er iets is wat ik nog wel graag in mijn carrière had willen doen, dan was dat...
Is dat het grootste gemis?
Onder Robert Maaskant te spelen.
Maar Robert... Nou, laat die jongen even uitpraten. Nee,
Robert,
dat had ik niet verwacht, die leuke laatste zin. Hè.
Leg uit dan, hoe zit dat? Want jij benadert Stef.
Ja, ik had natuurlijk weer
dat doe jij niet, of deed je dat te vroeg?
Nee, ik had een briljante keuze gemaakt om natuurlijk weer bij een elftal te gaan coachen waar geen doelpuntenmakers in zaten. Mm-hmm. Dat heb ik bij VVV ook nog een keer gedaan later. Dat is natuurlijk nooit handig als coach. Je wil iemand hebben die creatief is en iemand die een goal voor kan bereiden of kan maken. En hij kon dat gewoon heel goed. En heeft een Groningen verleden. Dus het was de ideale kandidaat op dat
zoontje
moment.
Zoontje van de baas. Ook heel belangrijk
kon
voor
ook
jou.
Geen kwaad, een beetje wit voetje halen bij Hansen.
Dit is een goeie.
Anders waren we een beetje aan het gooien met deuren naar elkaar toe. Dus, maar het was helemaal het perfecte plaatje. Alleen juist als hij Piet Klaassen had geheten, dan was hij gekomen. Alleen nu was het Stef Nijland. En dat gaf wat gevoeligheden binnen de club. En daarom is het uiteindelijk niet doorgegaan. Maar ik vind het oprecht jammer dat hij niet gaat. Want hij kon echt vreselijk goed voetballen.
Nou, nog steeds, want hij voetbalt nu bij DVS in Ermelo.
Ja, oké, dat is waar.
En daar scoor je ook je doelpunten. Voelt dat voor jou een beetje hetzelfde als scoren in profvoetbal? Of is het heel anders?
Nee, ik...
Ja, deze... Zo.
Ja, deze zat er leuk in. Ik ben een enorm voetbaldier en voetballiefhebber. En ik ga 3 dagen in de week naar Ermelo trainen dan 's avonds met heel veel plezier. En dan zit ik de auto in terug en dan heb ik een heel voldaan gevoel. Morgen spelen wij in de derde divisie een wedstrijd tegen Rijnvogels. En ik word morgen vroeg gewoon met een beetje wedstrijdspanning wakker. Ja. En daar hou ik van. Dat hoort erbij. Als wij morgen die wedstrijd winnen waar we de hele week naartoe leven, dan is de euforie voor mij net zo groot eigenlijk als... Ja, wanneer ik in de Eredivisie of waar dan ook een wedstrijd speel. Dus het gaat mij echt puur om het spelletje. Ik hou gewoon van het voetbal. Het mooie aan deze goal was ook... Hier was mijn zootje dan bij, Luca.
Ja, we zagen je ergens naartoe rennen.
Ja, dat klopt. Dat was naar Luca, ja. En toen ik in betaald voetbal speelde, was hij nog wat kleiner. Dus dan ervaar je dat niet zo met z'n tweeën op die manier. En voor deze wedstrijd was ik niet helemaal fit. En ik mocht volgens mij 1.5 uur, 20 minuten spelen. En de trainer kwam vlak voor de rust naar me toe. Van, ik heb je nodig, het staat 0-0, het was een derby. DVS tegen VVOG, Ermelo Harderwijk. Je gaat een heel voetballen. En ik weet altijd waar die staat, dus ik loop langs de dugout. Daar staat hij en ik geef hem een knuffel. Ik zeg, papa komt zo in. Hij zei, maar je zou toch maar 20 minuten voetballen? Ik zei, de trainer heeft me iets langer nodig vandaag. Maar ik ga een mooie goal voor je maken. En ja, deze bal vloog binnen, dat was de 1-0. En ja, die ontlading die ik toen in mijn lichaam had, ben ook naar hem toegerend en een knuffel gegeven. Ja, dat is... Ja, dat tekent mij wel, zeg maar. En ik heb best vroeg gestopt als in de betaald voetbal. Dat had ook hiermee te maken, was ook privé. Bewuste keuze geweest. Ja, dit is voor mij belangrijk. En dat je dat dan samen op die manier kan ervaren. Ja, ik heb belangrijke goals gemaakt. Johan Cruijffschaal, dat is iets wat bij PEC Zwolle, wat ze nooit meer zullen vergeten. Maar deze was voor mij misschien wel net zo mooi.
Hey, ik wilde nog vragen, van, is er echt geen gradatieverschil tussen die wedstrijdspanning en beleving? Maar ik ben redelijk overtuigd door jouw toevoeging.
Nee, maar puur voetbal. Ja, maar dat is echt zo. Dat is echt zo. En als ik slecht getraind heb, dan zit ik met een klootgevoel nog steeds in mijn lichaam. Rijd ik naar huis. En als we morgen die wedstrijd verliezen, is mijn zondag naar de klote. Zo beleef ik voetbal eigenlijk. En dat is op dit niveau zo. Dat is niet zo bij de derde divisie dan bij DVS zo. Voor mijn gevoel ben ik nog niet gestopt als voetballer. En dat zal je misschien ook wel horen. Het is misschien semi-prof ergens mee te vergelijken. Maar ik voel me nog steeds.
Ja, geschenk uit de hemel voor de trainer, denk ik. Want de meeste ex-profs zullen niet zo met deze beleving...
Nee, ben ik niet met je eens. Want nee? ik merk altijd ook wel in het amateurvoetbal... en dat zie ik met grote regelmaat nog. Tweede divisie, derde divisie. Dat ook die oud-profs op het moment dat ze... Dat is allemaal wat ontspannender buiten het veld... Maar op het moment dat ze eenmaal aan het voetballen zijn... en Sjoerd zal dat herkennen in de lagere elftallen... dan komt die passie komt naar boven toe. En dan vergeet je, als je tussen die lijnen staat en je bent bezig... dan vergeet je welk niveau je speelt. Maar dan wil je het gewoon zo goed mogelijk doen.
Ja, bij tweede en derde divisie is natuurlijk ook relatief weinig verschil met betaald voetbal. Ik bedoel, dat is een bijna natuurlijke overgang. Ja. Je ziet vaak bij oud-profs die inderdaad lager gaan voetballen... en ik heb regelmatig tegen dat soort jongens gespeeld... dan hebben ze er moeite mee, want dan kunnen ze niet relativeren, weet je wel. Dan heeft de rest van het amateur-elftal zoiets van... joh, we nemen ze meteen een grote pils. En daar kunnen ze dan niet goed mee omgaan. Daar kon jij ook niet goed mee omgaan. Ik zie het aan je gezicht.
Ja, nee, ja. Voor mij was dat verschrikkelijk. Ja. Maar ja, dat komt, ja, wat je zegt. En alles moet aan 100%. En je kan niet een wedstrijd spelen en dan denken, ja, deze laat ik lopen. Of deze, ja, dat gaat niet.
Of dat je teamgenoten dat doen.
En dan moet je zelf extra weer gaan rennen. Dat kan niet meer, want je bent wat ouder. En dan moet je dingen gaan forceren. Dat werkt voor mij niet.
Dat is één grote frustratie.
Ja, dat werkt niet.
Maar als je denkt een tandje te laag te kunnen doen... en wat trainingen over te kunnen slaan en op zaterdag presteren... lukt echt niet in de tweede, derde divisie. Dat zijn allemaal midden-twintigers die hartstikke fit zijn. Wij spelen ook nog in een ploeg die heel aardig kunnen voetballen. Dit seizoen niet de resultaten zoals we het graag willen. Maar op training halen wij een dusdanig hoog niveau op een positiespel. Daar heb ik niet bij alle Eredivisieclubs heb ik dat niet op die manier meegemaakt. Dus die kunnen, en dan zit de tweede, derde divisie zit ook nog wel weer verschil in. Mm-hmm. Maar je moet gewoon fit zijn. En dat is ook wel de reden dat ik het nog op deze manier kan beleven. Omdat mijn maatje naast me in de kleedkamer, die doet het op dezelfde manier. Dus, ja.
Nou, ook mooi, als je zo gepassioneerd bent over dat voetbal... dat je dat ook kan overbrengen op jeugdspelers. Want dat vind ik, dat moet je hebben. Als jij trainer wordt, dan moet je dat hebben om dat vak te kunnen
beoefenen. Moet je als trainer ook goed gevoetbald hebben, Robin?
Nou, ik kom uit een heel klein dorpje. En voor mijn gevoel was ik daar talentvol. Maar uiteindelijk heb ik niet op een hoog niveau gespeeld. En heb ik dus eigenlijk de jaren als voetballer... heb ik als jeugdcoach al meegemaakt. Dus vanaf mijn 19e zat ik in de kleedkamer bij Heerenveen... als fulltime onder 13 coach. En uiteindelijk heb ik dat 13 jaar lang bij Heerenveen gedaan... En dan leer je denk ik iets meer de methodisch, de didactische vaardigheden. En los van dat ik wel een vreeftrap kan trappen. En in mijn eerste week bij Anderlecht won ik ook latjetrap van compagnie. Dus dat denk ik, ja, dan kan je toch wel een balletje raken.
Nee, maar... Vind ik wel een aardige graad bij het finale, hoor.
Nee, maar uiteindelijk inmiddels is het nu 20 jaar verder. Heb je op een andere manier ervaring meegekregen als coach. En niet zozeer als speler op hoog niveau.
Heb je het gevoel dat je iets mist op dat gebied? Die ervaring?
Ja. Ik denk dat de intensiteit die zij beleefd hebben als topsporter... die heb ik nooit beleefd en die heb ik meer vanaf de zijlijn beleefd. En ik denk dat ik een idee heb wat het is, maar ik heb het nooit gevoeld. Ja. En ik denk dat dat wel een verschil is.
Het wordt vaak gezegd, hè, over trainers die dan... die heeft nooit echt hoog gevoetbald. Maar ik vraag me altijd af of dat nou echt een gemis is of niet.
Ja, wel, want het is natuurlijk wel makkelijker ook om het over te brengen. Dus om geaccepteerd te worden door zo'n groep...
Ja, vooral daarin.
Maar je hebt natuurlijk een mooi voorbeeld bij Heerenveen. Foppe de Haan heeft natuurlijk... Dat was natuurlijk het voorbeeld die ook nooit op topniveau gespeeld heeft. En zo zijn er meerdere coaches die dat gedaan hebben. Maar het gaat mij meer om de passie voor het vak. Dat als je passie voor het vak hebt, dan kan dat. Stel dat je, als hij dat niet zou hebben... dan zou je nooit kunnen slagen. Nee. Dat voelen spelers ook. Ja, die weten
dat bij
ook.
Trainers met het profiel van Robin gaat het dan ook vaak over vakidioten en heel erg ermee bezig zijn.
Ik kan me nog herinneren dat vroeger zat ik op het CIOS. Dan was Joop Brandt mijn docent. Overigens Foppe ook mijn docent geweest. En die zei, dan haalden we met een groepje haalden wij een 8 voor een tentamen. En dan moesten we het allemaal overdoen. Met de reden, hij zegt, iedereen weet wat van voetbal. Jullie moeten 100% wat van voetbal weten. Dus jullie moeten een 10 halen en anders ben ik niet tevreden. Is mij altijd bijgebleven. Vind ik een fantastische benadering. Als jij trainer wil worden in betaald voetbal, dan vind ik dat je die mentaliteit moet hebben.
Ja. Heb jij die mentaliteit, Robert?
Ja.
Hij durft nu geen nemen.
Nee, dat is ik moet
wel. Zeker met Foppe zal misschien kijken. ik heb met Foppe gewerkt ook bij Heerenveen en heel af en toe nog contact. Maar het is inderdaad gewoon ontzettend veel werken. En ik begon als jeugdcoach en dan doe je even alle rotklusjes, pak je er ook bij. Hè. Dan moet je even een schoolvoetbaltoernooi organiseren. Dan moet je even daar mee, dan moet je daar mee. Dan ben je daar even met de onder 18 assisteren. En al die rotklusjes die eigenlijk de andere coaches zeiden van... Die pakte je op, maar ondertussen ben je wel aan het organiseren. Ben je dat en je bent overal bij. Eurovoetbaltoernooi bijvoorbeeld in Groningen. Ja, alleen maar daarbij te zijn. Dat niveau van voetballen kijken en talent te zien. Ja, daar pik je al heel veel van op. Ja,
en in de kleedkamer zijn ook. Ja. Want daar gaat het natuurlijk om. Je kan als speler in de kleedkamer zitten. Maar je kan natuurlijk ook... Ik liep stage bij Cruijff. Dat was ik ook 19. En was je in de kleedkamer. Ja, dan hoor je natuurlijk. Dus dan hoor je en zie je alles wat er gebeurt. Ja. Hoe ga je om met spelers? Wat wordt er gezegd? Ja,
en dat geaccepteerd worden, Robin. Heb je het idee dat je die eerste week of zo lang zou zoiets duren, dat je wel eventjes moet laten zien van ik weet er echt wel wat van. En dat ze daarna van je aannemen?
Nou, ik had niet het gevoel dat ik me moest bewijzen. In dit geval bij Anderlecht, als je hoofdcoach wordt... Ja, dan zit daar een Jan Vertonghen in de kleedkamer. Dan zit Liori Feilhoff, die Gouden Schoen in België gewonnen heeft. Wesley Hoed zit daar in de kleedkamer. Allemaal ervaren spelers die het in België goed gedaan hebben. Jan natuurlijk daar nog ver bovenuitstijgend. En eigenlijk was het vanaf dag 1, het was crisis, met elkaar om tafel zitten. En we hebben gewoon eigenlijk gezegd van... waar moeten we nu per direct mee stoppen? Waar moeten we mee starten? En wat zijn jullie van mij nodig? En dat was eigenlijk gelijk in dat gesprek kwam op tafel.
Je hebt daar wel een doorschuifscenario meegemaakt natuurlijk. Denk je dat je datzelfde gesprek op die manier had kunnen voeren als je van buitenaf toen was gekomen?
Dan had ik denk ik hetzelfde gedaan met starten, stoppen en hoe kan ik jullie helpen? Ik denk dat ik dezelfde vraag had neergelegd. Alleen ik had natuurlijk als beloftecoach had ik van heel dichtbij alle ellende gezien. En ook spelers die even gewoon bij mij kwamen van... Hey, Rob, kunnen we bij jou mee trainen?
Ja, en de vraag is, hij was extern natuurlijk niet gevraagd. Nee, als je binnen de club zit, dan kan dat.
Waar moesten jullie mee stoppen?
We hadden heel veel mensen in de kleedkamer die eigenlijk niet direct met de performance te maken hadden.
Zoals Robert Maaskamp bij Cruijff.
Nee, want ik heb een hekel aan het woord stagiaire. Ik vind dat een assistenttrainer die ook helpt, die heeft een bijdrage.
Nou, ik liep in de weg hoor, maar ik snap wat je
alle
zegt.
Ja.
Nee, maar er loopt iemand bijvoorbeeld van voeding rond, er loopt een performance, er loopt er een fysio. En moeten we zoveel fysio's allemaal in de kleedkamer? Moeten we onze social media allemaal in de kleedkamer hebben? Of zeggen we nee, we zijn in crisis. Moeten we al deze mensen nu in de kleedkamer hebben... naast dat de club graag een documentaire wil maken over het seizoen? Maar is dat op dit moment belangrijk of zijn de prestaties belangrijker? En voor mij draait het op dat moment gewoon om presteren met een elftal. Ja. En ze hebben gewoon de dingen die...
Iedereen eruit gegooid.
Een aantal mensen hebben gewoon gezegd van, na de wedstrijd ben je welkom. Maar op het moment dat we moeten focussen voor een performance... dan doen we dat met deze groep.
Ja, nou, zo, dat klinkt in ieder geval heel logisch.
Wie we hier altijd...
Ja, dan, dat zou wel eens pijnlijk kunnen uitpakken voor jou, Robert. Wie altijd welkom is in ieder geval bij ons, dat is Maddie. Maddie kijkt uit in uitblinkers naar het aankomende speelweekend.
Wordt het 3-0, 4-0 of 5-0? Dat zijn niet mijn woorden, hè? Dat hoorde ik afgelopen week in Rotterdam maar zeggen.
Ik hoef er niks over te zeggen.
Ja, Tjorrel Hato komt uit Rotterdam, maar hij was het niet. Ajax heeft dus Hato en Feyenoord heeft met Ramiz Serouki een geboren Amsterdammer in de selectie.
Beide scoorden nog nooit in de klassieker. De laatste Rotterdammer die namens Ajax in de klassieker scoorde was in 2010.
El Hamdawi.
En een jaar daarvoor zagen we de laatste Amsterdammer scoren namens Feyenoord in deze wedstrijd.
Landsaat. Mag dit ook niet eens vrij genoemd worden?
Eerder dit seizoen vernederde Feyenoord Ajax in de Johan Cruijff Arena.
En zo wordt het 3-0 en dat is toch wel heel kinderlijk eenvoudig hoe Feyenoord hier koutert. Jiménez 4-0 Feyenoord.
De laatste keer dat Feyenoord 6 punten in 1 Eredivisie seizoen haalde tegen Ajax was in het seizoen 2005-2006. In Amsterdam werd het 1-2.
Kalou Kuit. En dat is 0-2.
En in Rotterdam werd het 3-2.
Het schot van Kuit uit een moeilijke hoek, maar hij jaagt hem binnen. En zo begint Feyenoord fantastisch aan de tweede helft.
En toen vonden ze het in Rotterdam nodig om een DVD op de markt te brengen met deze twee complete wedstrijden. Liggen bij de Rams.
Ja, hoogmoed komt voor de val, want het duurt lang. Maar vandaag kunnen de Rotterdammers eindelijk na 18 jaar weer eens 2 keer in het seizoen van de grootste rivaal winnen. En in Rotterdam rekent iedereen daarop. Wat denken ze in de voetbalkantine?
Is er iemand hier aanwezig aan tafels die denkt dat Ajax gaat winnen aankomende zondag? En die moeten dat dan doen zonder keeper Ramai, want die heeft zijn elleboog gebroken, heeft Ajax net laten weten.
Het zit lekker mee daar ook. Nee, dat denk ik niet. En dan komt er ook nog eens bij dat Feyenoord nu een hele slechte wedstrijd heeft gespeeld. Dus die zullen absoluut zich willen revancheren daarvoor. En Feyenoord is gewoon de betere ploeg in alles op dit moment.
Niet de klassieker of de derby die dan iets...
Wedstrijd op zich.
Dat zou je normaal wel nog wel een beetje kunnen opwerpen. Maar nu slaat dat eigenlijk nergens op. Ook omdat, kijk, in het verleden had Ajax ook wel een slechte periode als ze naar de Kuip gingen. Of andersom. Maar dan, ja, dan was er nog wel iets van houvast. En het is ook nog eens een elftal, gemiddeld zijn ze 22, geloof ik.
Ja.
Nou ja, in deze uitgangssituatie is het bijna niet voor te stellen dat ze dan overeind blijven. Maar ja, de bal is rond.
Het was een bijzondere week sowieso in Amsterdam. Jij bent er helemaal ingedoken, Sjoerd. Je bent al 3 dagen, geloof ik, iedereen aan het bellen rondom de Johan Cruijff Arena.
Eerst ze bellen mij ook, hoor.
Oh ja?
Ja. Zo werkt dat dan in tijden van crisis.
Dan komen opeens de belletjes vanuit de Johan Cruijff Arena van... Hey Sjoerd, heb je dit al gehoord?
Ja, vanuit de Johan Cruijff Arena. In figuurlijke zin wel. Ja,
nee,
ja, nou ja, goed, mensen hebben gewoon een belang natuurlijk. Dus iedereen wil toch een beetje zijn eigen kijk op de situatie schetsen. En zeggen van, joh, dit zit nog net even anders of dat zit nog net even anders. En dat is typisch Ajax.
Heb je Michael van Praag al aan de lijn gehad vandaag?
Nee, maar oh ja, vanwege het nieuws van nu net.
Ja.
Nee, ik heb niet aan de lijn gehad.
Niet vanwege Ramai, maar vanwege zijn eigen aandelenpakket. Dat hij schijnt 100 aandelen te hebben. En die heeft hij niet aangegeven bij de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Ja, niet opnieuw aangegeven.
Elke keer dat hij terugkomt, zou hij dat opnieuw moeten aanmelden.
Dat moet binnen 2 weken.
Het was een beetje 1998. Ik dacht, is dat nog rechtsgeldig? Maar ja, elke keer dat hij opnieuw terug is, dan moet je het weer vermelden dat je het bezit.
Het grappige aan deze zaak is natuurlijk... Kijk, het is natuurlijk in de kern gewoon een formaliteit. Dit gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Er is een man van die Vereniging van Effectenbezitters... Die schreeuwde van de daken dat Michael van Praag iets vreselijks gedaan had.
Ja, wat heeft die man met Michael van Praag?
Dat vroeg ik me ook af.
Ja.
Heeft hij,
zat veel vuur in.
Ja, er stond er ergens een rekeningetje open, denk ik, of zo. Uit het café vroeger of zo. Maar nee, heel apart. Maar wat het vooral fascinerend maakt, is dat zo'n eigenlijk futiliteit, want dat is het als je het terugbrengt. Hoe groot dat nu kan worden in het perspectief van het hele verhaal. Het is natuurlijk allemaal politiek. Het is modder gooien. Het is een soort loopgravenoorlog geworden waarbij continu machtspelletjes gespeeld worden. En nu ook tegen Van Praag. Ja, als je zelf heel stellig Kroes voor de bus gooit, en misschien wel met reden, maar hij was nogal duidelijk in zijn oordeel. Ja, dan kun je erop wachten dat er dan ergens een boemerangetje terugkomt. En
zullen we even luisteren naar Michael van Praag en zijn keiharde uitspraken dus over Alex Kroes?
In die gesprekken die we daar ook met Alex over hebben gehad, heeft hij ons op een gegeven moment een Excel-sheet gestuurd, waarin we ook de data van aankoop van zijn aandelenpakket konden zien. En daar viel 26 juli 2023 viel ons op. Want dat is nou precies de dag waarop hij via e-mails en appjes en ook mondeling wist dat hij directeur van Ajax zou gaan worden. Ja, en als jij directeur wordt van een beursgenoteerde onderneming, en de buitenwereld weet het nog niet. Als je dan in die periode koopt, hè, dan doe je handel met voorkennis. Want andere aandeelhouders weten niet dat je dat wordt. Dus kunnen ook niet beslissen om eventueel aandelen te kopen of niet. Dus ja, dan is er geen andere beslissing dan dat het handel met voorkennis is. Wij hebben tegen elkaar wel gezegd, vanaf nu gaan we dat een nieuwe CEO vragen. Maar dan nog is het verkeerd om de bal bij ons te leggen. Want wij hebben dit niet gedaan. Hij is heel erg actief op de beurs. Hij weet hoe de hazen lopen. Dus dan weet je ook dat je dat moet melden. En dat is hij misschien ook wel vergeten. Dat kan best. Maar dat ook volgens onze juristen neemt dat niet, maakt dat de zaak niet minder erg of zo. We hebben daarom ook gekeken of kan je dit niet op een andere manier doen? Kan je niet alleen met een boete volstaan of iets dergelijks? Natuurlijk hebben wij dat ook gedaan.
Maar waarom kan dat dan niet?
Nou, dat kan niet, omdat wij vinden dat je als je een CEO hebt van zo'n bedrijf als dit, wat zo in de picture staat, dat kan niet iemand zijn die verdacht wordt van dat hij met voorkennis heeft gehandeld. En dus hier ook jarenlang een zaak boven zijn hoofd hangt. Je kan hem een andere functie geven, maar dan is hij de gedegradeerde CEO. Dat gaat gewoon niet. Er wordt naar ons gekeken. Hoe doen we dit? Hoe integer zijn we? Wat vinden we hier als RVC van? En wij vinden dat dit gewoon niet kan.
Ik hoor Michael van Praag dus zeggen, ja, je kan iets vergeten, maar ja, het is gewoon strafbaar. Dat is eigenlijk precies wat nu
nou, ik vind dat je nu te snel gaat, want het zijn twee verschillende zaken.
Ja?
De een is handel in voorkennis. Wat iedereen, inclusief Kroes, ook gezegd heeft, dit was oliedom van me. En Michael van Praag heeft wel degelijk alles aangegeven dat die aandelen er gewoon zijn. Die weet het ook, die had het alleen aan moeten geven. Dus er zijn echt wel twee totaal verschillende juridische dingen.
Nee, nou ja, dat klopt.
Maar het moet aangeven bij de AFM. En hij heeft het over, ja, je kan iets vergeten, maar ik snap het.
Nee, maar het was wel bij Ajax volledig bij iedereen ook bekend.
Ja, maar het was ook bij Ajax bekend dat Kroes aandelen had.
Alleen de aankoopperiode
dat was ook
niet
bekend. Alleen de periode van aankopen was niet bekend. Maar goed, dat is op zich, nou ja, dat is op detailniveau. Het gaat er nu om wat Van Praag zegt. Kijk, aan de ene kant kan ik hem goed volgen. Als je ziet wat er bij Ajax allemaal de afgelopen 2 jaar gebeurd is, ook als het gaat om ethische kwesties,
ja,
dan kun je je best voorstellen dat een RVC in dit geval zegt, we hebben nu zo vaak geschipperd, om het zo maar te noemen. Wij staan als grootste club van Nederland, dat is het in veel opzichten, staan wij voor een bepaalde ethiek en daarom kiezen we deze harde lijn. Er is best wat voor te zeggen. De tegenkant, of de tegenovergestelde, of de andere kant is dat, en dat is natuurlijk wat nu ook heel erg leeft, ook binnen Ajax en op bestuursraadniveau, is van ja, staat dit vergrijp, hij noemde het zelf ook een misdrijf, kun je volgens mij wel over discussiëren, is het nou een misdrijf of is het meer een overtreding? Dat moet eigenlijk het AFM moet dat bepalen. En dat is nog niet gebeurd, dus dat maakt het ook wel apart. Hè. Hij heeft eigenlijk al een soort voorschot genomen.
Ja, op de straf.
Op de straf. De vraag is, weegt het op tegen de impact, de enorme impact, moet je niet onderschatten, die het heeft voor het voetbalbedrijf Ajax. En die discussie snap ik ook wel. Ja. Nou, niet zozeer vanuit mij gezien, maar vanuit de club gezien.
Ja.
Is dat natuurlijk best wel moeilijk. Je hebt 8 maanden op die man zitten wachten. Ja. Iedereen staat eigenlijk klaar om te luisteren naar wat Alex Kroes ervan vindt en hoe we het gaan doen en hoe we gaan functioneren, hoe we gaan samenwerken.
Ja, en ik geloof, en twee ik weken geloof bezig. Ook oprecht dat er niemand is, inclusief supportersverenigingen en bestuursraden en iedereen die rondom Ajax zit, die zegt van, joh, wij zouden gewoon met Michael van Praag, met Alex Kroes, zouden wij de toekomst in moeten. Volgens mij wil iedereen dat ook. Alleen ja, dat hangt er zo'n zwaard boven je hoofd, dat er inderdaad misschien wel een misdrijf gepleegd
is. Maar kan het ook niet gewoon een soort van kwaliteitsbepaling zijn? Dat je, als je fout, we zeggen, ja, de nieuwe CEO van Ajax, die geeft in een statement aan, ja, was ongelukkig gekozen, dom van mij. Ja, is dat hetgene wat je moet nastreven? Of is het als club zijnde dat je een andere weg wil inslaan? En dat je zegt, nou ja, oké, kans gekregen, niet gepakt, we kijken verder.
Ja, maar dat
zeg maar niet om de omvang van het vergrijp, maar meer van, ja, als je dit niet goed doet.
Michael van Praag vanuit de RVC geredeneerd, en dat is de rol die hij heeft, vind ik dat hij de logische dingen heeft gezegd en gedaan.
Ja.
Dat is absoluut waar. En ik neem aan, maar dan kijk ik alweer een stap verder. Je kijkt natuurlijk wat goed is voor Ajax. En ik neem aan dat Ajax ook niet maar met één iemand gesproken heeft in die periode. Mm-hmm. Om te kijken van wie gaat onze volgende directeur worden.
Ik hoop voor ze...
dat ze een aantal kandidaten hebben opgeleid. Ja. Waar ze in ieder geval wat gesprekken mee hebben.
In ieder geval een maand of 8, 9 niet.
Dat geloof ik
ja, dat is bij NAC niet, maar dat is bij andere clubs toch
nou,
wel.
Nou, dat is in ieder geval, dan overschat je volgens mij voetbalclubs echt. En ja? Ajax ook in dit geval. Want nee, er staat echt niet iemand klaar hoor nu. En dat is ook wat het zo moeilijk maakt. Alle focus was gericht op Kroes. En met zijn netwerk, ook op technisch gebied, is hij eigenlijk op dit moment onmisbaar.
Hij had een zaakwaarnemersbedrijf natuurlijk, waar hij ook allemaal plannen mee. Daardoor kent hij iedereen en
ja,
maakt nou het ook alweer lastig.
Nee, zeker, maar dat is weer een andere discussie. Mm. Maar dat heeft hij inderdaad met zeg en verleden. Maar daar had hij geen aandelen, dat hebben ze ook onderzocht. Ja. Ik denk zelfs, tenminste dat hoorde ik, dat denk ik niet alleen, dat ze op het moment dat ze hem aanstelden, dat ze vooral daarna gekeken hebben. Dus dat ze hebben gekeken van, zijn er nog ergens lijnen met zeg, want dat willen we niet hebben. En dat alle focus daarop lag. En dat ze
daar ook afspraken over gemaakt, hè?
Weet ik.
Dat de spelers niet zouden onderhandelen.
Niet met hem persoonlijk. Ja. Maar doordat die focus daarop lag, zijn ze eigenlijk vergeten waar ze spreken naar die Ajax-aandelen.
Het meest logische te onderzoeken.
Nou ja, bij die Ajax-aandelen vermoed je waarschijnlijk ook geen kwaaie wil. Want dat zijn gewoon
Wat vond je van de onderbouwing van de aankoop van die aandelen? Ze heeft hij natuurlijk in zijn steen.
Ja, ik kan me er niets bij voorstellen. Maar dat komt ook omdat ik heel anders in elkaar zit. Kijk, dit soort mensen, en dat bedoel ik helemaal niet badinerend, maar die zijn de hele dag bezig met handel.
Ja.
Die zitten de hele dag allemaal als ik op mijn telefoon kijk, dan kijk ik of er nog ergens een voetbalnieuwtje is of zo. En iemand anders heeft weer een andere hobby.
Mooi shirt van Maradona.
Bijvoorbeeld. maar dit type zakenman is voortdurend met handel bezig. En dat is denk ik zijn voortdurende focus. En daarom heeft hij gewoon heel achterloos gedacht van, joh, ik koop er daar nog een paar aandeeltjes bij. Vind ik wel stoer, een paar Ajax-aandelen extra. Dat vind ik moeilijk voor te stellen, maar dat is blijkbaar hoe hij dat beleeft. Ja.
Ja.
Niet zo slim.
Nee, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Robin, jij kent natuurlijk iemand die nu bij Ajax werkt. Die heeft jou naar Queen's Park FC gehaald in Schotland. Marijn Beuker heb ik het over. Hij is nu een van de Ajax-directeuren. Spreek je hem nog wel eens?
Niet hierover.
Nee. Is dat een verboden onderwerp?
Eigenlijk ook niet een onderwerp waar ik hem mee wil belasten. Ik denk dat er genoeg aan zijn hoofd zit. En dat vanuit een externe die niet dicht bij de zaak zit. Ja, hij zal ook niet alles loslaten naar mij. En ik
nee,
weet niet
dat
alles.
Ik.
Dus dat heeft denk ik ook weinig zin om daarover te beginnen. We hebben het wel voetbalinhoudelijk gewoon over dingen. Met name over de tijd in Queen's Park, hoe we gewerkt hebben.
Goeie oude tijd.
Dat is niet lang geleden, maar dat was wel een mooie tijd, ja.
Ja, maar als je vraagt hoe is het, dan begint hij niet te zuchten. Of vraag je dat ook niet meer?
Vaak gaat het gelijk over voetbal.
Ja.
Dus het is niet eens hooi of hoe gaat het. Het is gelijk van, heb je dat gezien? Dus voetbalcontact.
Geen koetjes en kalfjes op
nee,
dat gebied dus.
Nee,
maar vooral over
dat doen
die
de vrouwen onderling wel.
Heel goed. Ja, en dus jullie hebben het over Queen's Park, jullie tijd daar. Dat was een bijzonder project, toch?
Ja, dat is een van de oudste clubs ter wereld. Hè. De oudste club van Schotland. Waar... we speelden in Hampden Park, dus een geweldig stadion.
Ja.
En eigenlijk was die club pas 4 jaar echt terug naar prof. Dus eigenlijk 1,5 jaar voordat ik daar naartoe ben gegaan, is Marijn daar al naartoe gegaan. Om eigenlijk een fundament te gaan bouwen over hoe gaan we werken, hoe gaan we trainen, hoe kijken we naar voetbal. En met name dat hoe kijken we naar voetbal, dat was zo ver ontwikkeld. Dat zeiden van, nu zijn we er ook aan toe om dat bij ons eerste elftal te gaan doen. Met oog op eigen talenten. Ook jongens die bij Rangers of Celtic zouden uitstromen. Die dan ook geïnteresseerd konden zijn in dat project.
Maar heeft dat Queen's Park, had dat een hele rijke eigenaar of zo? Die dacht, ik wilde iets anders dan de typisch Schotse voetbal?
Zij hadden inkomsten omdat Hampden Park van hun was. Dus dat werd verhuurd en dat was een inkomstenbron. En er zat een weldoener achter de club. Dus die had het heel goed voor zichzelf. Maar die wou dat delen. En die investeerde dus in de club. Die hielp de club mee om te groeien. Die wou niet zozeer echt dat hij zei van dat moet en dat moet. Maar die wou wel zien waar zijn geld naartoe ging. En die wou heel betrokken zijn in de ontwikkeling van de club. En dat was dan 1 keer in de zoveel tijd zaten we wel samen. En dan was het eigenlijk van, ja, ik zie dat we 8 van de 10 dingen goed doen. Daar ben ik blij, want dan kunnen we ook nog dingen ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk wel heel fijn om mee samen te werken.
En hij had Marijn Beuken gevraagd voor een nieuwe cultuur. En hij zei, ik stel je voor 10 jaar aan.
Ja.
En toen zei Marijn, dan moeten we Robin erbij hebben.
Nou, ik denk dat hij het jaar daarvoor heeft hij ook volgens mij wel met Nederlandse coaches onderhandeld. Alleen toen speelden ze nog een divisie lager. Dat was minder aantrekkelijk. In het verhaal wat Marijn naar mij had gebracht was opbouw van faciliteiten. Ze hadden eigenlijk alle oude contracten hadden ze uitgedaan, waardoor we een hele nieuwe selectie konden samenstellen. En dat hebben we eigenlijk gedaan met allemaal hele jonge spelers die Southampton B, Brighton B, allemaal jongens die daar net niet konden doorbreken. Die kwamen dan bij ons heel graag. Want die zeiden van, ja, wij willen eigenlijk wel zo'n Europese manier van voetballen. Ja, dat willen wij wel gaan doen. Nou ja, en dat is
waren ze een aantal maanden, een aantal wedstrijden na die beslissing nog steeds zo? Kijk eens, want ik heb een beetje een beeld bij de league toe in Schotland. Dat is niet makkelijk voor een 17-jarige.
Nee. Ik had een keeper van 16. En die is deze winter verkocht aan Bournemouth. Dus die, die is in beeld gekomen. Maar we hadden met name, ik denk dat we gemiddeld op 20,2, 20,8 een beetje ertussen zaten. In een competitie waar je gemiddeld 27 bent en een lichaam van een bouwvakker soms.
Ja.
Dus dat was echt groot en sterk en bloedende wenkbrauwen. En daar wouden wij eigenlijk combinatievoetbal tegenover zetten. En voetballen lukte dat. Alleen zeg maar, in de fases waar het verschil gemaakt werd, hadden we dus met goals tegenkrijgen, hadden we moeite om echt die duels daar te winnen. Kopduels of gewoon echt de fysieke kracht. En om echt in die laatste fase het verschil te maken en doelpunt te maken, hadden we gewoon lichte jonge talenten die nog eigenlijk een jaar op dat niveau moeten rijpen om echt het verschil te maken. En,
hoe reageerde het publiek daarop dan? Dat jullie combinatievoetbal gingen spelen? Want die hadden zoiets van, schiet die bal gewoon naar voren.
Ja, dat was een behoorlijke wijziging. En het mooie was wel dat...
Speelden jullie de thuiswedstrijd in Hampden Park? Hampden Park is een paar keer gevallen.
Ja.
Hoe groot is de achterban?
Het
is niet vol. Nee, dat klinkt heel mooi natuurlijk ja. In een fantastisch stadion, maar als dat maar een heel klein plukje.
Nee, dat is het. Er kan 55.000 man in. Ja. En ik denk dat er maximaal 1200, 1300 man zat.
Zo.
Dus dat was... ik zat eigenlijk... Vanuit mijn coachvak had ik gewoon een hele lege tribune voor me.
Dat is Den Ermelo heet gebakken, denk ik. Gevoelsmatig.
Ja, nee, ik heb trouwens in Australië heb ik het ook meegemaakt. Als wij daar was... Ja, voetbal niet nummer één sport. Dat kwam eerst cricket, Australië voetbal.
Australië voetbal.
En dan speelden we in een stadion ook 55.000 man. En dan zaten er bij ons 7.000. Dan heb je net de achterkant een klein beetje gevuld. En als je op maandag bij het Australië voetbal ging kijken, dan zat het knijtenvol.
Maar ja, 7.000 is eigenlijk best wel prima. Maar werkt dat dan toch demotiverend als voetballer? Dat je, omdat het is zo'n grote accommodatie.
Ja, je hebt me net aangehoord. Voor mij werkt dat niet demotiverend. Nee. Als dat fluitje gaat, dan gaan we gewoon. Dus,
ja.
En uiteindelijk moet je als voetballer zijn, en denk ook als coach zijn, dan moet je daarvan af kunnen schermen. Dus,
ja,
voor ons was het ook wel... Een onderdeel van het project was groeien als club. Dus we waren eigenlijk nog maar 4 jaar echt professioneel. Hè, want ze hebben vanuit hun verleden altijd gezegd, we zijn een amateurclub. En eigenlijk rondom 2020 hebben ze gezegd, we gaan nu volwaardig prof zijn. Dus ook volledig fulltime programma aanbieden. En groeien als club. Dat betekent dat de inkomsten, stadion, dus trainingsfaciliteiten werden helemaal aangepakt. En bij die groei hoort dus uiteindelijk ook een groei van je supporters. Want Rangers en Celtic zijn volledig uitverkocht. Dus de mensen die daar niet komen...
Je hebt natuurlijk heel veel. Want je praat over Rangers en Celtic, maar Motherwell zit daar vlakbij. Hamilton zit daar vlakbij. Kilmarnock zit daar vlakbij.
Ja.
Als je het voorstelt rondom Glasgow...
Ja.
En Adam Rowe is natuurlijk ook nog niet eens zo heel ver weg. Maar ook nog een keer 3-4 profclubs spelen. Het is een waanzinnige conglomeratie van voetbalclubs en profclubs natuurlijk.
Ja,
ik kan me voorstellen dat het lastig is.
Dat was hartstikke lastig. En daarom was het door het programma van Marijn... was het voor spelers die bij Celtic of Rangers in de B-team... net niet de stap naar het eerste elftal konden maken... om bij ons aan te gaan sluiten. Wel heel interessant. Alleen ja, Marijn kreeg een andere aanbieding.
Ja.
En eigenlijk is die club een volledig andere richting opgegaan... En,
Nu schieten ze de ballen weer gewoon naar voren.
Ze zijn terug bij af, denk ik.
Gaat het ooit gebeuren in het voetbal, Sjoerd, dat er een nieuw plan wordt gemaakt van 5 à 10 jaar dat die wordt volbracht? Qua termijn?
Nee, 10 jaar is altijd te lang.
Ja,
je kunt altijd maar 2 of 3 jaar vooruitkijken. En dat is in het bedrijfsleven trouwens ook zo, maar in voetbal zeker.
Ja.
Dat geloof ik voor.
En Marijn Beuken zit dus nu bij Ajax. Heeft hij al gevraagd om aan te sluiten? Je zit natuurlijk nu goed bij Club Brugge, maar ik kan me voorstellen dat hij iemand kan gebruiken.
Daar is geen contact over geweest. Nee. Ik moet wel zeggen, vanuit de werkvloer van Ajax... ik heb natuurlijk 4,5 jaar bij Ajax al gewerkt... dat daar nog wel steeds mensen zijn van... Oh, Robin, want wat je bij Anderlecht gedaan hebt... dat is eigenlijk vergelijkbaar met Jong Ajax. En voel je er niet wat voor om? Maar dat is vanuit de mensen die dat moeten doen... is dat bericht niet gekomen.
Er zijn bijna geen functies beschikbaar, Tom Ajax.
Nee.
Behalve dan directeur, trainer.
Goed, ze kunnen in ieder geval bellen, toch?
Nou ja, ik heb nu bij club een hele mooie club... een contract tot aan de zomer getekend.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk familiaal om te kijken wat gaan we doen. Want de impact van dit seizoen is behoorlijk geweest. En dan gaan we verder kijken.
Dat is een heel lang antwoord, maar hij zegt ja. Dankjewel. We gaan zo verder praten. Uiteraard, dan komt Arjen Swinkels aan het woord over de man die het niet echt op hem had. Namelijk Kevin Blom, die hem rood gaf voor deze bal in zijn kruis. En daar is Arjen helemaal niet blij mee. Straks meer. Welkom terug in de voetbalkantine, waar Robert Maaskant het nog 1 keer uitlegt aan ons in de reclame. Ja, dat heeft u helaas gemist. Maar goed, hij is straks nog genoeg aan het woord. Nu eerst Arjan Swinkels over Kevin Blom. Want Arjan, dat was geen match.
Nou ja, was geen match. Hij zag het anders dan ik, denk ik.
Ja, wat zag
hij
anders?
Toen. Ja, hij dacht dat je, als je met een ander lichaamsdeel raakt, dat dat ook met je handen is.
Ja.
Nee, gekkigheid. Nee, daar is heel veel over gesproken. Maar ja, er komt gewoon, ja, wie krijgt twee keer binnen een week of vier, vijf, twee keer rode kaart van dezelfde scheidsrechter. En waarvan allebei de rode kaarten geseponeerd worden.
Ja, daar is heel veel over gesproken.
Dat gebeurt niet vaak, denk ik.
Onder andere
en
door
daar
jou.
Hebben we hem.
We hebben wel Arjen Swinkels een tijdje terug. Laten we daar naar luisteren.
3-1. Ja, dan heb je nog gewoon 40 minuten de tijd om het nog om te draaien. En dan denk ik dat er een wedstrijd is. En dan op een of andere hersenspinsel denk ik van Kevin Blom weer. Dat ik gewoon de tweede keer dit seizoen een rode kaart krijg. Terwijl ik hem nu niet eens met mijn hand heb aangeraakt. Dus ik was aardig gefrustreerd net. En ik moet zeggen, het zakt iets. Maar ja, het is wel meteen weer wedstrijd gedaan. En je kan weer naar huis 3 uur rijden.
Ja, vertel het maar.
Ja, vertel maar, ik krijg hem gewoon in mijn kruis. Meer hoef ik niet te vertellen. Ja, ik weet niet eens of ik... Ja, en mijn handen zijn langs mijn lichaam en ik krijg hem vol in mijn kruis. Dus ja. Ja, en... Hier. Nou, moet jij zeggen waar ik moet... Ja, ik hoor hier niet heel vrolijk van, moet ik zeggen. En ik doe mijn best om rustig te blijven.
Ja, want het vervelende is... Dit is je al een keer eerder overkomen tegen VVV.
Ja, en toen moest ik naar Zeist om mezelf vrij te spreken. En ik neem aan dat de KNVB deze gewoon al seponeert. Dat ik gewoon lekker thuis kan blijven. En dat ik gewoon zaterdag tegen Utrecht kan spelen. Want weer een ritje naar Zeist voor niks. Daar heb ik niet zoveel zin in.
Ja, want het gebeurde je eerder dit seizoen hier tegen VVV. Ook, saillant detail, Kevin Blom als scheidsrechter.
Ja, daarom. Ik weet niet, misschien dat hij persoonlijk iets tegen me heeft. Moet je dat even aan hem vragen. Maar ja... Ik vind, ja, ik heb er niet zoveel woorden voor op dit moment. Ik voel me gewoon,
genaaid.
Ja, ik zei het vorige week al gezegd. Dus ik denk, anders krijg ik het taak weer op televisie echt te zien. Maar zo kan je het wel noemen, ja.
Allebei.
Ik kan niet horen dat hij uit de buurt van Tilburg komt.
Nee, bijna niet.
Ze weet je goed
hij komt
stoppen.
Zo, hè. Dus ik
trouwens, voorkomen terecht de rode kaart hier.
Oh, Jos Vriemers die nog steeds uitlegt.
Nee hoor, dit is niks.
Nee.
Je kan je wel in zo'n interview herpakken dan. Want voornamelijk bij die tweede denk je van, gaat helemaal exploderen. Maar dan vind je toch even een klein beetje een momentje van bezinning.
Ja, maar ik had al 40 minuten de tijd om iets rustig te horen. Want ik liep naar binnen en toen zei ik al... Maak me geen donder uit, maar vandaag wil ik de interview.
Ja?
Ja, maar toen had ik... het was 40 minuten of 50 minuten verder.
Je hebt zelf je interview aangevraagd?
Nou ja, ik liep er langs en iedereen liep mee en die camera draaide mee. Ik zeg, tot straks.
Ja, dan, fantastisch dat we die hemsballen van 10 jaar geleden zitten analyseren.
Ja.
Maar die,
kijk,
die,
was die, deur,
die andere...
Dat is tegenwoordig.
Waarbij die voorbij komt glijden.
Die, nee, maar die, bij die andere, die, daar vraag ik me vanaf of de VAR hem nu terug had gedraaid.
Ja, dat
deze
wel.
Natuurlijk wel.
Nee, maar het ging... Kijk, dat ik daar die bal met mijn hand raak, is niet erg. Alleen op het wedstrijdformulier krijg je een bepaalde code. Ja, die kan je aanvechten. Kijk, daar stond dat het een bewuste hensbal was.
Nee, over welke hebben we het nu? Over die eerste.
Over de eerste.
En dus
die onder
dus
hem
als
door.
Dat een bewuste hensbal, ja, dan kan je hem wel aanvechten. En ja, die heb je dan, die win je. Want het, ja.
Dit was geen bewust.
Deze moet wel zeggen.
Hij is niet bewust. Nee, zeker niet. Maar
ik denk dat je broer hem niet gehad had.
Nee, die was jaloers.
Ja. Keeper trouwens.
Ja. Ja.
Voor de insiders.
Ja, dankjewel, Robert. Dus je hebt jezelf toen twee keer vrijgesproken, zoals je dat zo mooi... Ja.
Alleen, je kreeg wel 11 doelpunten tegen in 2 wedstrijden.
Ja, dat gaat hard.
Alles bij elkaar is dan... Het is een lastig seizoen. Je staat heel het seizoen onderaan. En dan vallen dingen ook wel eens net iedere keer de verkeerde kant op. Ja, en dan...
Heb je Kevin Blom nog wel eens over gesproken? Ergens in het voorbijgaan, nee. Tegengekomen?
Nee.
Hoeft ook niet?
Nou ja, nee...
Moet hij oppassen?
Nee, helemaal niet. Die dingen gebeuren. Hij doet het ook niet expres. En dan zit je gewoon in je emotie. Ja. En dan voelt dat als een soort van onrecht.
Hoe doe je dat nu met spelers? Als je jeugdspelers ziet vanuit je functie die je de laatste jaren hebt gehad. Hoe doe je dat nu met spelers? Hoe spreek je die aan? Laat je die eruit razen? Snap je ze?
Nou, het is lastig. Het gaat twee kanten op natuurlijk. Het moet wel respectvol blijven. Ik denk dat heel veel jeugdspelers nu ook vaak dingen zeggen die niet door de beugel kunnen. Emotie hoort in het voetbal. Ik denk dat dat een beetje, zeker tegenwoordig, dat je niet je emotie meer mag tonen. Ja, dat hoort er wel bij, alleen het moet wel op een enigszins verantwoord.
De functie waar je het over hebt is hoofdjeugdopleidingen bij Willem II. En gisteren kwam het bericht dat je daarmee gaat stoppen.
Ja, dat klopt. Dat heb je goed gelezen.
Hoe is dat zo gekomen? Is dat vanuit jou, vanuit de club?
Nee, uiteindelijk een keuze van mezelf geweest. Ja, ik ben gestopt met voetballen. Via wie het heel snel in deze rol terechtgekomen.
denk twee hele mooie, hele leerzame jaren. En ook in twee jaren waar we best wel wat dingen hebben gerealiseerd binnen de opleiding. Waar we die jeugdelftallen structureel wat naar een hoger niveau wilden brengen. Ook een hogere competitie voor meer weerstand. Qua faciliteiten zijn we nu bezig met een performanceruimte voor de alle jeugdspelers. Nou, die staat er aan het begin van het nieuwe seizoen. Dus ja, daar hebben we echt wel wat mooie stappen gemaakt. Alleen ja, je moet ook naar jezelf kijken en wat voor jezelf past en ook voor de toekomst. En daar heb ik lang over nagedacht en uiteindelijk daarin de keuze gemaakt om voor mezelf een andere richting op te gaan.
Wil je met ons delen welke richting? Of?
Dat weet ik nog niet. Alleen de richting die ik nu in ben gegaan.
In ieder geval niet als hoofdjeugdopleidingen.
Nee, die functie ga ik nu niet invullen. Nee.
Nee, je hebt net als Robin nu, die werkt in België. Je hebt ook in België gevoetbald. Mm-hmm. Er gebeuren soms rare dingen in Belgische competities. Dat heb jij ook meegemaakt. Namelijk dat je Europees voetbal haalde, maar toch niet.
Ja, dat is de zaak properande. 5 jaar geleden denk ik. 6 nou ondertussen. Ja, KV Mechelen degradeerde. Ik ging naar KV Mechelen toe. En KV Mechelen heeft toen een zaak aangespannen tegen Eupen was het denk ik. In de laatste wedstrijd van het seizoen daarvoor dat er iets met matchfixing zou zijn. En uiteindelijk is daar een hele zaak omgekomen. Niet vanuit hun hoor, maar daar is een heel groot onderzoek naar gedaan. En toen werd Mechelen zelf
schuldig
bevonden. Die kwam in die,
in die
zaak terecht. Ja. En,
het ging even helemaal de verkeerde kant op.
Ja, en toen werden we kampioen met Mechelen. En we wonnen de beker als keukenkampioen divisieclub.
Ja.
Alleen toen kwam er een uitspraak vanuit België van oké, jullie mogen je licentie houden, je mag door naar de eredivisie. Alleen, ja, jullie zijn wel soort van schuldig bevonden op een of andere manier. Dus jullie Europese ticket voor de groepsfase, Europa League, die moet je wel inleveren.
Heeft België dat besloten, de Belgische voetbalbond of de UEFA? Want de UEFA kan soms ook, dat hoeft niet te matchen, zeg maar dat je dan het Europese voetbal niet in mag.
Nee, maar dat is wel vanuit
België.
Om de licentie te
zoals
houden.
Zoals het naar ons toen gezegd is, je mag promoveren. Je mag volgend jaar gewoon in de Jupiler Pro League voetballen. Alleen het Europese ticket die gaat naar een andere club.
Tegen wie had je anders gevoetbald?
Ja, dat was een aardig poeltje geweest met Arsenal, Eintracht Frankfurt en volgens mij Guimarães.
Hij was bij Mechelen trouwens net zo populair als bij Willem II. Hè? Ik ben er wel eens geweest in de tijd dat jij daar voetbalde. Maar dan was hij ook een enorme
cult-held.
Dus dat,
ja, die zijn vaak niet zo
goed. Had ook van die pruiken, toch?
Ja, veel, ja. Ja, we hele bussen vol.
Schoot hij daar die bal ook naar de parkeerplaats elke keer?
Ook. Ja. Vroegen ze van, kijk er nog eentje, dan heb ik straks voor mijn kind er weer eentje. Ja, in plaats van een handtekening schoot ik gewoon die ballen uit het stadion uit.
Dus was er vroeger van die gullet-pruiken waren er
in? Swingelspruiken hadden ze met Mechelen ook.
Zo.
Ja.
Ja.
Maar lijkt me qua profiel van de club wel een goede match ook, toch?
Ja, maar hij was gewoon een speler waar publiek supporters gewoon een zwak voor hadden. Omdat hij natuurlijk ongelooflijk zijn best deed. Dat ze dachten van, nou, die moeten we hebben. Ja. En dat werkte bij Mechelen ook.
Nee, het is ook leuk om naar je te kijken. Met die inzet, met die passie. Dat kan ik me voorstellen, dat ze daar in België fan van zijn.
Ja. Voor mij is het vanzelfsprekend. Ja, dat is waar we het in het begin al over hebben. Ja, alles begint met inzet en passie en voor het spelletje. En ik had wel altijd een beetje soms een ziekelijke drijf voor winnen. Ja, dan kan dat ook wel eens de andere kant op gaan. Maar je levert blijkbaar wel mooie televisie op.
Ja, absoluut. Stef, jij bent op een gegeven moment gestopt in een heel raar jaar. Dat was dat coronajaar. Hoe liep dat?
Ja, laatste seizoen bij de Graafschap gespeeld inderdaad. En onder Mike Snoei. We waren gedegradeerd het jaar ervoor. En alles op alles om weer te promoveren. Ik denk in februari, maart stonden 7 punten los. We stonden tweede, dacht ik, achter Volendam.
Ja.
Als ik me goed kan herinneren. Kan dat kloppen?
Volendam of Cambuur?
Of Cambuur.
Cambuur. Cambuur. Corona, ja, Cambuur natuurlijk.
Ja, zou kunnen.
Hebben we lang gehoord met z'n allen natuurlijk. Ja, klopt, dat ze niet mochten promoveren.
Klopt. Ja. En we werden ergens in februari van het veld gehaald. Mochten niet meer op de club komen. Het was eigenlijk gedaan. En toen werd volgens mij in april, mei werd ook bekend dat de KNVB degradatie-promotieregeling niet door liet gaan. En achteraf blijkt ook dat het mijn laatste voetbalseizoen op betaald voetbalniveau is. Dus van het ene op het andere moment was het niet promoveren en je laatste wedstrijd gespeeld hebben. Dus dat was best wel een beetje een gekke situatie. En een paar maanden later had ik er dus voor gekozen om definitief te stoppen en naar DVS te gaan.
Ook gek, hè, dat het dan opeens klaar is.
Ja, natuurlijk. Ja, op dat moment heb je dat niet door. En het was ook zo, ik speelde vrij veel dat seizoen onder Mike Snoei, maar Hij wilde altijd, in thuiswedstrijden speelde ik samen met Branko van de Bomen spelen met 2 tienen, super aanvallen, publiek erachter en mooi aanvallend voetbal spelen. Veel wedstrijden gewonnen en in uitwedstrijden dan moest het altijd wat defensiever. Dus dan was het met Gavier Vet en Gregory Breinburg. Ja, dan was ik degene die mocht zitten. Want dan speelde Branko op 10. Nou, dat heeft ook wel eens gebotst, moet ik zeggen. Ook wel in de trainerskamer, want daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Maar ja, op het moment dat je dan begin mei ook hoort van de club, van we gaan niet met je verder en je contractloopbaan wordt niet verlengd. Ja, dat is op dat moment is dat heel zuur. Want je staat tweede, je staat op promotieplek. En het is bekend dat je ook het jaar erop dat je weer in de Jupiler League moet spelen. Dus eigenlijk heb je zoiets van, nou ja, ga op deze voet verder. Het gaat hartstikke goed. Ja, en dat voelde toch een beetje alsof dat op dat moment dan ontnomen werd door de club. En coronatijd, minder geld, ja, het zal allemaal wel. Maar,
ben je te vroeg naar PSV gegaan?
Ik wist dat die vraag ging komen.
Nou, hij kwam nu bij me op.
Ja, achteraf wel. Kijk, voordat PSV kwam waren er wat mogelijkheden geweest om een andere. Eigenlijk de hele traditionele top 3 had zich gemeld. AZ al voor gekozen om dat niet te doen. Omdat, wat ik net aan het begin aan Groningen was, mijn clubje. Daar wilde ik voor voetballen. Grote markt, Europees voetbal, dat was het doel wat ik voor ogen had. En ik had op dat moment nog niet eens voor ogen om bij PSV of een andere topclub ergens te gaan voetballen. Nou ja, dan komt de trein weer voorbij na 1 seizoen Groningen. En dan ga je erover nadenken van ja, kan ik dit nu weer laten schieten? En ik zat nog te twijfelen. Ik ben op zondag gepresenteerd in open dag bij FC Groningen in Euroborg. Wedstrijd gespeeld, einde voorbereiding. En ik wist dat ik die avond een gesprek had bij PSV met Huub Stevens. Maar als je eenmaal de hertgang oploopt en je krijgt het verhaal te horen van Huub Stevens, dan ben je verkocht. En ze hadden een heel plan, scoutingsrapport, zag er allemaal hartstikke goed uit. Ze kenden me kwaliteit, maar ook zeker de punten waar ik aan moest werken. En daar zouden we ook de tijd voor nemen. Ja, en dan zit je terug in de auto met je zaakwaarnemer en dan is het eigenlijk uitgemaakte zaak.
Dat is toch ook logisch? Je hebt er toch geen spijt van?
Nee. Zeker niet. Alleen wat er daarna gebeurde, in het eerste jaar heb ik eigenlijk de wedstrijd gespeeld die ik wel voor ogen had. Zelfs nog 3 keer in mogen vallen in de Champions League, dus dat was echt wel een geweldige ervaring. En het was eigenlijk klaarstomen voor het tweede, derde seizoen. Ik raakte geblesseerd. Dat seizoen niet meer verder kunnen voetballen na de winterstop. En eigenlijk in mijn tweede, derde, vierde jaar heb ik gewoon veel te weinig voetbald. En wat je dan krijgt als jonge speler, je ontwikkelt je en niet fysiek. Ik zat technisch, tactisch zat ik heel, heel behoorlijk in elkaar, maar je ontwikkelt je fysiek niet. En je ontwikkelt je eigenlijk ook mentaal niet. Want je hebt die wedstrijden heb je gewoon nodig om ook hier sterker te worden. 20, 30 wedstrijden voor 30.000 man, dan maak je gewoon een betere voetbal.
Wat dat betreft zijn die jonge elftallen die nu dat was voor ideaal was voor jou geweest.
Voor mij was dat destijds perfect geweest. Maar ik speelde op maandag in de beloftecompetitie. Nou, jij kan dat ook nog wel winnen. Dat stelde niet zoveel voor.
Maar dat vind ik wel mooi dat jij dat. Want er is altijd heel veel kritiek op die belofte elftallen in de keukenkampioendivisie.
Terecht.
Maar dit is nou precies de reden waarom dat gebeurd is. Dit is precies de reden om spelers te laten ontwikkelen die behouden blijven voor het Nederlands voetbal en zich kunnen ontwikkelen.
Ik snap
wat jij zegt, Sjoerd, hoor.
Maar los van de keukenkampioenvisie, even dat belang, daar hebben we al vaker over gehad. Maar je kunt er ook over discussiëren. Kijk, in zijn geval, dat wil ik niet discussiëren, maar je hebt natuurlijk ook heel veel gevallen gehad in het verleden. Dat bijvoorbeeld Jan Vertonghen ging naar RKC, die werd verhuurd. Deli Blind, die werd in FC Groningen verhuurd. Ja. Het ligt maar net aan de ontwikkelingslijn van een speler of het altijd beter is om bij die belofte van PSV of Ajax te blijven. Het ligt er maar aan.
Nee, maar vanuit clubperspectief heb je dan wel spelers in huis waar je gericht mee kan werken.
Voor die topclubs is dat geweldig. Ja. Maar voor de clubs uit de categorie RKC, Groningen, minder. Sparta, noem ze allemaal maar op, is het niet per se beter geworden.
Ziet ook dat dan de afstand nog veel groter wordt voor andere clubs om jongens vanuit de jeugd door te laten stromen naar 1. Ik denk als je nu kijkt, ja, die jongens van die grote clubs, ja, die krijgen die mooie wedstrijden, die kunnen zich heel goed ontwikkelen. Ja, voor die andere jongens, zeker bij een club als ons, ja, dan is dat toch wel een grote overgang. Dat wordt wel lastig.
Ja, precies, voor die topclubs is het natuurlijk goed.
De voordelen voor de teams die er zijn, die zijn natuurlijk, dat is een hele lange lijst met voordelen voor diegenen die zo'n jong team hebben.
Ja. Ja.
Maar dan heb je ook nog de andere kant natuurlijk, voor degene die er tegen moet voetballen.
In de breedte van het voetbal kun je er echt wel over discussiëren of het dan beter is, ook voor de ontwikkeling van spelers. Dat zal per individueel geval verschillen. Maar je kunt niet zeggen van nou, er werd ook vaak gezegd van ja, maar er hebben heel veel jongens uit Nederland zelf al hebben in de eerste divisie gespeeld. Dus het is een succes geworden. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dat is nogal logisch dat ze in de eerste divisie gespeeld hebben. Want Ajax heeft nog eenmaal een belofte team. In het verleden hadden ze
misschien bij Sparta gespeeld. Wedstrijden moeten maken.
We hadden nooit geweten, een flauw voorbeeld, maar als Frenkie de Jong nog een jaar bij Willem II was gebleven in plaats van een jonge Ajax had gespeeld, of hij dan een minder of een betere speler was geweest. Dat weet je niet.
Dat
speelde hij ook niet altijd, hè, bij Willem II natuurlijk.
Nee, weet ik. Maar misschien dat jaar dat die jonge
Ajax... Dat is ook weggelegd, hoor. Om daar het eerste te spelen.
Dat is lastig.
Stef, Arjen vertelt net over zijn moeizame band met Kevin Blom als scheidsrechter. Zo heeft iedereen wel zo iemand in de voetballerij met wie het iets minder loopt. Bij wie was dat bij jou?
Ja, ik heb net al even benoemd Mike Snoei. Dat was echt een haat-liefde verhouding.
Alleen bij uitwedstrijden?
Alleen bij uitwedstrijden, inderdaad. Nou, moet ik zeggen, die haat-liefde verhouding, dat zit ook in mijn type spel. Ik ben een hele flegmatieke speler en... ik wil altijd graag de bal aan de voeten hebben en lekker het spel gaan maken. Daar zit ook een keerzijde aan. En dat is wel mooi, daar wil ik nog even op terugkomen. In mijn tijd bij PSV ook, was bijvoorbeeld Opman Bakal was een van mijn concurrenten. Onder andere Afflay, Toivonen waren heel veel die op mijn positie konden spelen. Maar Opman kon ik altijd heel goed mee. Op trainingskampen lagen we ook samen op de kamer. En die zei ook altijd tegen mij, zegt, wat jij op training laat zien, of in oefenwedstrijden, dat is gewoon echt hartstikke, dat is kwaliteit, dat is hartstikke goed. Wat jij in je kleine tenen hebt, dat heb ik niet in mijn hele lichaam. Alleen één ding, op het moment dat ik zaterdag speel, Fred Rutte kiest mij, omdat hij weet dat ik minimaal een 6,5 speel. En dat kan uitschieten naar een 8. En je bent ook trainer, kan uitschieten naar een 8,5. Van mij wisten ze, het kan een 9 zijn, maar het kan ook een 3 zijn. Mm. En die ondergrens, daar moet je vanaf eigenlijk. En dat heeft mij eigenlijk heel lang geduurd. Daarvoor moet je wedstrijden spelen. Ja. Nou, in die hele periode, begin 20, heb ik dat gewoon veel te weinig gedaan eigenlijk. Toen ben ik bij NEC terechtgekomen. Ik denk dat je daarop doelt. En ben ik met Alex Pastoor gewerkt. Ik had destijds twee keuzes. Of ik ga naar NAC. Of ik ga, was niet in jouw tijd, of ik ga naar NEC. Ik had een hartstikke goed gesprek gehad bij NAC. Kon er op 10 voetballen, mooie club, Eredivisie destijds. En had ik een heel goed gevoel bij. Alex Pastoor, daar ben ik ook op gesprek mee geweest. In een hotel in Rotterdam, NEC. Was de bedoeling dat ik linksbuiten ging spelen. Want ze hadden Lasse Schöne, hadden ze daar al op 10 staan. Dat was de grote meneer daar, kan geweldig voetballen natuurlijk. Hij gaf ook aan dat hij me eigenlijk niet goed kende. Maar dat vanuit de scouting en het technisch beleid was voorgekomen van we moeten die in Eiland naar de club
dat is
halen.
Lekker begin.
En in dat gesprek was het heel veel vanuit de kant van Alex Pastoor. Ik. Nou, daar ga ik al heel moeilijk op, zeg maar. De trainers die dat hebben, die het verkondigen alsof het allemaal klopt... en alsof ze het allemaal hebben uitgevonden, daar heb ik moeite mee. Dat ligt voornamelijk bij mij natuurlijk, want hij doet het nu bij Almere... doet hij het ook weer geweldig. Mm-hmm. En in ieder geval maakt niet uit. Ik reed terug naar huis toe, was met mijn zaakwaarnemer... en ik zei, ik ga niet naar NEC toe, want dat voelt voor mij niet goed. Ik wil naar NAC toe. Vervolgens komt je omgeving, komt PSV erbij kijken en zeggen... ja, maar Alex Pastoor is wel een trainer, die maakt spelers echt beter.
En wie was de trainer van NAC toen?
Ja, Sean Karelsen zou dat kunnen.
Oké. Ja, kan.
Ja, Louis van Gaal, dat zijn trainers die spelers echt beter maken. En ja, daar ging ik in geloven. Dus ik ben daar al aan begonnen, terwijl ik er eigenlijk niet 100% achter stond.
Ja. Van je gevoel een beetje?
Nee, en het ging nog. In de voorbereiding was oké, eerste wedstrijd gespeeld, doelpunt gemaakt. Een paar grote kansen gemist, tweede en derde wedstrijd en ik beland op de bank. En niet alleen ik beland op de tribune. En dat moest ik lezen vanaf een papiertje. Daar wordt de selectie dan op bekendgemaakt. En er staat een kruisje, basis, wissel, tribune. Dus ik les Stef Nijland op de tribune. Ik denk, wat gebeurt me nou? Ik kom van PSV af, heb hier 5, 6 wedstrijden net in de basis staan. Ik zit ineens achteraf. Lag de fout natuurlijk ook bij mezelf. Waarschijnlijk heb ik niet goed genoeg getraind. Het was te vaak een 3 of een 4 in plaats van die 6,5. Die gewoon eigenlijk, die betrouwbaarheid, die was er gewoon niet. En dat heeft gebotst. En eigenlijk is dat het hele seizoen is dat niet meer goed gekomen. Er is nog een bemiddelpoging geweest ook met TD erbij. Jij kende mij ook in die tijd. Ja, redelijk overtuigd van mezelf. Ik kon toch zo goed voetballen. Maar dat heeft niet gewerkt. En dat soort trainers, daar loop je tegenaan. Voor mij werkt het niet. En voor een ander speler werkt het weer geweldig.
Die Fred Rutte, die Bakal met jou op die kamer. Daar begrijp ik echt helemaal niks van. Twee van die gasten die...
Moraal van het verhaal, altijd voor NAC kiezen.
Achteraf, als je weet niet hoe het dan was gelopen.
Hoor je
achteraf,
net?
Als ik...
Hij is wel naar Willem II gegaan.
Verkeerde keuze. Ik had achteraf, op dat moment had ik inderdaad... Het
belangrijkste is gewoon altijd lekker je gevoel volgen. En dat is straks ook belangrijk bij de voorspellingen van de Eredivisie. We zijn heel erg benieuwd wat jullie allemaal gaan voorspellen. Wat gaat er gebeuren dit aankomende voetbalweekend? We horen het zo. Stef en Arjan gaan bepalen en alvast zeggen wat er straks gebeurt. Heel graag, tot zo. Welkom terug in de voetbalkantine. Uiteraard kijken we met veel plezier uit naar de Eredivisiewedstrijden van aankomend weekend. De keukenkampioendivisiewedstrijden van vanavond. Maar ook de Oranje Vrouwen komen vanavond in actie. Zij gaan zich proberen te kwalificeren voor de EK. Dat gaan zij doen met een iets aangepaste opstelling. Lise Kop staat op goal, Chesley Grant rechts achterin. Dijkstra, Jansen en Brugs. En op het middenveld kaptein, de jonge talentvolle kaptein... met de vertrouwde, ervaren Sherida Spitsen Egrola staat daar. daar ook. Verder Pelova, Berestein en Van de Donk. En zij gaan proberen Italië te verslaan. Die wedstrijd begint eigenlijk over 2 minuten tegen Italië dus. En Andries Jonker die is vlak voor de wedstrijd toch nog beschikbaar voor onze eigen Fresia.
Andries, ik zie hoe jullie tactisch jullie opstelling melden. Dan zie ik 4-3-3 met Chesty Grant als rechter wingback. Of tenminste, eigenlijk gewoon 4-3-3 met Chesty Grant als back. Ik weet niet of ik dat helemaal geloof.
Nee, want we moeten altijd op papier iets inleveren. En er is denk ik geen coach die daarop schrijft of laat schrijven wat hij daadwerkelijk gaat doen. Je wil de tegenpartij niet wijzer maken dan zal zijn. En dat weten jullie ook wel. Dus dan moet je vooral aantekeningen maken op de achterkant.
Ja, dat betekent dat jullie gewoon 3-5-2 gaan spelen. Met Pelova als wingback en Chesty Grant voorin dus.
Nee, heb je mis.
Chesty Grant als wingback.
We zorgen dat de zijkanten goed bezet zijn.
En wat betekent dat?
Dat Grant op rechts speelt en Brugge op links speelt. En ja, daar zit achter dat we een hele grote voorkeur hebben voor speelsters met aanvallende kwaliteiten op de zijkant.
Grant als wingback, ik ben er heel erg benieuwd naar. Jij hebt waarschijnlijk al genoeg dingen gezien de afgelopen dagen waarvoor jij denkt, zij is geschikt. Wat zijn die dingen?
Jij zegt als wingback. Ze speelt bij Ajax elke competitiewedstrijd een belangrijke rol. Dat trekt ze door in de Champions League. En dat trok ze ook door deze week in die ene training die we dan hebben. En als je dan een voorkeur hebt voor een aanvallend ingestelde speelster, ja, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, we geven er de kans.
Wel duidelijkheid in ieder geval onder de lat. Lise Kop op doel. Hoe duidelijk was dat voor jou?
Heel duidelijk. Zij was de nummer 2, is er lang uit geweest. Hebben we tijd nodig gehad om terug te komen. Is nu weer op het niveau wat we graag willen. Daphne is er niet, dan is zij de nummer 2 en dan speelt zij.
Dat geldt dus ook voor de komende wedstrijden die eraan zitten te komen?
Nee, ze moet wel bevestigen. Geen abonnement, ze moet wel bevestigen. En vanavond en bij Leicester. Dat ze een goed niveau blijft spelen. Dat geldt voor allemaal. Elke week goed zijn.
En dat geldt voor ons allemaal hier ook.
Zeker,
aan tafel, Jordi. Elke week goed zijn. Goed, dit was Andries Jonker vlak voor de wedstrijd tegen Italië. Dus EK-kwalificatiewedstrijd. Die wedstrijd begint op dit moment. De samenvatting en de interviews zijn later vanavond te zien in ESPN Vandaag. Niet de hierna, maar dus de late ESPN Vandaag. En dan dus meer Andries Jonker. Als we het dan toch over Nederlands elftal hebben. Jij hebt de keeper van Nederlands elftal groot gemaakt.
Nou, hij is groot gemaakt. Hij was al groot, hoor.
Ja?
Ja. Hij heeft veel wedstrijden bij mij gespeeld.
Ja, bij Anderlecht.
Hij was tweede keeper bij Anderlecht, achter Hendrik van Krombrugge. En hij was 19 jaar, dus we zeiden van ja, hij moet wel wekelijks spelen. In het eerste jaar was dat nog op maandagavond. Dus dat kon perfect na het weekend dat hij op zaterdag of zondag op de bank had gezeten. En maandag bij ons aansloot. En eigenlijk in het jaar dat we promoveerden, zeg maar, zoals Jong Ajax en Jong AZ in Nederland spelen, speelden wij ook in België. En daar was hij eigenlijk onze nummer 1 keeper. En dan, ook al waren die wedstrijden tegelijk, zeiden we van ja, maar Bart moet op profniveau elke week keepen. Ik denk dat hij met mij, of ik met hem, 50 wedstrijden gespeeld heb. Ja.
Ja. En
hoe snel zag jij van ja, dit kan wel eens de keeper van Oranje worden? Of heeft dat jou zelfs verbaasd, zeg maar?
Nee, op een gegeven moment was het intern ook al van wow, deze is niet meer te houden om als tweede keeper te laten. Hendrik van Krombrugge is een goede keeper in België. Alleen ja, Bart is voor de toekomst natuurlijk, voor de club, nou, dat is nu ook gebleken financieel, maar ook voor de club als voor prestaties, ja, van waarde. Dus ik weet nog dat we uitspeelden op Villarreal. Ja, dat was een muur. De Villarreal was echt goed. En hoe hij daar ballen aan het tegenhouden was, dat was echt niet normaal. Daarnaast echt een hele aangename prof voor mij te werken.
Hij heeft natuurlijk ook die penalty-serie gehad, toch? Dat hij
scoorde.
Ja, nee, dat hij 3 penalties
hield. Ja, klopt. Ludo Goretz.
De enige echte keeperspecialist natuurlijk aan tafel hier.
Sjoerd, zelf keeper.
Nee.
Ons keepersprobleem is de komende 20 jaar opgelost in Nederland.
Nou, dat geloof ik wel. Althans,
ja, dat zeg ik dus, zeg je.
Ja, nee, precies. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het met een carrière gaat. Maar ik heb nog steeds zoals de indruk dat mensen in Nederland niet in de gaten hebben dat dit echt buiten categorie is, ja, voor Brugge.
Beter dan Bijlo?
Ja, ook een stuk beter dan Bijlo nog.
Beter.
Hij moet er aan werken.
Bijlo is een geweldige keeper, even los van al dat blessuregedoe. Tuurlijk is dat een hartstikke goede keeper. En Vlek is ook een hartstikke goede keeper. Maar Verbrugge heeft gewoon alles. Gewoon alles.
Ja.
Lengte, met de voeten, reflexen.
Is die er voor jou nu al? Dus gaan we echt zo'n lange, weer eens met Nederlands elftal,
een
lange termijn. Kunnen we een abonnement geven aan hem?
Nou ja, hopelijk wel. Maar wat mensen vaak, wat nu een beetje de discussie blijft, dan zeggen mensen van ja, maar hij keept maar om en om bij Brighton. Maar dat is een bewuste keuze van Brighton geweest om een keeper die uit België komt in de Premier League eerste zeven in plaats van 50 wedstrijden, eerste zeven 25 à 30 wedstrijden te geven. Volgend jaar wordt hij gewoon de eerste keeper. Als hij niet verkocht wordt naar een veel grotere club, dan sluit ik ook niet uit.
Zo, je bent echt heel enthousiast.
Ja, maar ik vind soms ongelooflijk dat mensen daar een soort van verbaasd over zijn. In België staat niemand verbaasd over, toch?
Nee,
dan
wij
vinden ze het allemaal de beste keeper die bij spelen de laatste 10 jaar.
Maar België, ook onbekend maakt onbemind. Niet iedereen zit wekelijks te kijken. Dus die hebben alleen maar die zitten echt met de armen over elkaar klaar voor het Nederlands elftal. Van laat het maar zien, want die weten het gewoon niet.
Nee, dat snap
en dat merk
wel.
Je natuurlijk ook in de meningen daarover.
Ja, dat snap ik ook wel. En dan keepen ze bij Brighton om en om en zo. En dan denk je van nou, misschien is hij toch niet zo goed. Maar als je hem gewoon ziet spelen, hij, dat is gewoon de ideale keeper eigenlijk.
Ik denk dat er binnenkort een keeper special komt van de voetbalkantine.
Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Robin, was dat jouw mooiste tijd? Je bent daar natuurlijk 6 wedstrijden hoofdtrainer geweest. Je zei al, dat was in de grootste crisis van de club en dat was allemaal heel lastig. Maar was dat toch voor jou? Je bent daar toch maar bij 6 wedstrijden hoofdtrainer geweest.
Ja, een mooiste tijd, wel een bijzondere tijd. Eigenlijk de mooiste tijd was net daarvoor. Dat we eigenlijk met wat ik ambieerde, eigenlijk met een belofte elftal talenten aan het opleiden waren. En het eerste elftal van Anderlecht, maar ook het nationale team van België op dit moment, hebben allemaal jongens die anderhalf jaar geleden nog bij mij in de belofte speelden. En dat is niet door mij hoor, want die hebben een hele opleiding gehad. Dus ik ga absoluut niet de credits pakken. Maar het is wel gaaf om mee te werken. En dat je nu ziet dat die op zo'n podium kunnen presteren. En daar is Bart een jongen van. Maar Zeno de Bast, die nu laatst op Wembley speelde. Ja, die hebben gewoon anderhalf jaar mee gewerkt. En dat is gaaf. Dat vind ik eigenlijk veel mooier dan die 6 wedstrijden.
Maar vind je dat, ja, nu met de aanstelling bij Club Next denk ik het wel, maar vind je dat nog steeds zo mooi? Want het is toch vaak in het vak dat als je dan, ook al zijn het 6 wedstrijden, dat je daar aan het hoofdtrainerschap proeft. Ja. Is je ambitie daar nu? Of?
Nou, ik heb bijna mijn pro-license. Dus ik doe niet voor niks. Nee. Maar ik vind wel dat de weg naar geleidelijkheid was voor mij met de belofte van Anderlecht promoveren naar de Belgische KKD. Profvoetbal meemaken met een belofte elftal. En eigenlijk een periode doen. Alleen dat werden 10 wedstrijden en toen moest ik in één keer Europees coachen.
Ja.
Ja, dus dat ging in één keer heel snel. En ik ben realistisch genoeg dat ik anderhalf jaar daarvoor was ik nog de coach van Ajax onder 16.
Ja.
Dus dat is gewoon heel snel gegaan. Maar uiteindelijk heb ik wel die droom, ja.
Ja. En je wordt genoemd bij Heerenveen als hoofdtrainer.
Ja, ik heb het meegekregen. Vandaag kreeg ik weer een berichtje. Ja.
Oh ja?
Ja, maar dat is wel grappig. Want ik woonde echt tegenover het stadion in Heerenveen. Toen ik bij Ajax werkte, was het echt vertrekken van huis. Dan reed ik langs het stadion en ik reed naar Amsterdam toe.
Dus ja, waarom moet ik het op internet lezen als ze gewoon naar de overkant kunnen lopen? Als die interesse
het huis is verkocht inmiddels.
Oké. Okay.
Maar heb je ook een gesprek gevoerd in een hotel in Wolvenga?
Ja. Dat was meer serieus in beeld.
Nee. Er is geen contact.
Nee?
Niet daarover.
Aha.
Is dat iets dat past in je traject? Als zij daadwerkelijk...
Kijk, Heerenveen, ik heb daar 13 jaar gewerkt. Mm-hmm. Ik heb daar heel lang gewoond. Dat trekt enorm aan. Maar of dat nu al de juiste stap is... Ja, die gesprekken zijn er nog niet. Dus ik ambieer het.
Nee. Ajax, Anderlecht, Club Brugge. Als je zeg maar niet dominant kan zijn... is dat voor jou nog dat je misschien bij Queen's Park bent tegengekomen... of dat helemaal past als stijl? Wil je daarin ontwikkelen? Of heb je een voorkeur van dat je wel... Een ploeg wil die de bovenhand heeft?
Ja, dat is wel de voorkeur.
Ja. Dus trainer, denk ik.
Nee, maar ik ben wel benaderd. En dat is niet om arrogant te doen. Maar dan dacht ik van... Is dit op dit moment, op mijn leeftijd, met mijn carrière... de club om in te stappen? Of is het ook gevaarlijk?
Maar dat is een degradatievoetbal, zou het worden.
Ja, en is dat voor mij op dit moment de stap die ik moet maken? Dat moet je denk ik heel goed overwegen. Zeker als het je eerste club is.
En
het
blijkt dus van niet als je daar nee tegen hebt gezegd?
Niet met dat Club Next in dit geval op de deur klopt. Met een heel mooi project. Met geweldige faciliteiten. En ook een pathway om door te groeien binnen de club. Is dat denk ik ook voor mij carrière technisch denk ik een hele mooie route.
Zou jij daarin willen adviseren, Robert? Als eerste stap richting... Maakt dat dan uit dat het misschien degradatievoetbal is? Of meer echt zoeken dat je de stijl...
Ik denk als je als hoofdtrainer ergens wil beginnen... En je wil dat dus op de lange termijn gaan doen... dan zou ik dat niet per se als interim doen, inderdaad. Dat je ergens aan het einde van het seizoen nu in moet springen... om dan de boel nog te gaan redden. Dat kan nooit echt goed zijn voor je carrière. Ik vind overigens ook in die rol... want dat gaat natuurlijk ergens nog een keer gebeuren dadelijk... waar dan ter wereld... dat je dan eigenlijk moet kiezen voor wat ervaren trainers... die klappen van de zweep goed kennen... niet zo in de war raken van media-aandacht en boze supporters... Ja. Dat je daar dan naar kijkt. Dus ik zou hem adviseren om inderdaad te kijken naar een mooie club.
Voorspel je Robin een grote toekomst?
Weet ik niet, want ik ken hem niet goed.
Het zou leuk zijn als je gewoon het ja zegt. En dan kunnen we daarna door naar voorspellingen achter op het
ja.
Bord. Ja, dankjewel Robin.
Dankjewel Robin.
Ja, als we het dan nog over voorspellingen hebben. Daarachter hangt een bord. Jongens, zouden jullie daar naartoe willen lopen?
Zeker.
Om te voorspellen wat er dit weekend in de Eredivisie gaat gebeuren.
Kijken jullie nog veel? Of zijn jullie profs, ex-profs die het wel... Die niet zoveel meer kijken.
Nee, ik probeer wel veel te zien, ja.
Ja?
Ja.
Okay, nou dan,
en ik heb ook, ja, wat ik zeg, mijn zoontje is ook heel voetbalgek. Dus ESPN staat eigenlijk het hele weekend wel aan.
Kijk, dat is helemaal mooi. Arjen, jij kijkt een beetje vertwijfelend.
Vooral de oudste bij mij thuis, die kijkt... Die moet enigszins op tijd naar bed. Maar 's ochtends vroeg, dan kijkt hij alle samenvattingen terug. En
wil jouw videobeelden
weten. Nou. Die niet. YouTube worden ze bij afgeschermd.
Kies allebei een kant en ga los. Dan gaan we bijhouden wat jullie denken deze speelronde. Het is een pittige speelronde.
Het is een hele moeilijke speelronde. Dat moet absoluut gezegd.
Stef denkt dat Sparta Heracles een gelijkspel is. PSV wint thuis van AZ.
Ja, Heracles zit er goed in natuurlijk.
Nou, Beck die wint thuis van Excelsior. Oef. En Twente wint thuis voor Fortuna.
Is dat omdat je zoveel vertrouwen in Peck hebt, Stef? Of omdat je er gevoetbald hebt dat je ze laat winnen?
Beide.
Oké. Okay.
Ja, natuurlijk 5 jaar gespeeld. Een hele leuke tijd meegemaakt. Dus ja, ik gun het ze zeker niet dat ze het nog heel moeilijk gaan krijgen in de laatste wedstrijden.
Oké. Okay. Arjen denkt een thuisoverwinning van Sparta, geen gelijkspel. Ook PSV. Oh, even kijken. Excelsior wint bij PEC. En ook Twente wint thuis van Fortuna volgens Arjen. En aan de andere kant is het gaan. Vitesse wint thuis van NEC. Even kijken. Feyenoord. Go Eagles. Volendam, RKC gelijkspel en RKC voor Arjen.
Er zitten wel wat kleine verschillen.
Ja, minimale verschillen.
Ja, het is een hele moeilijke speelweek, mannen. We gaan kijken hoeveel jullie er goed hebben. Elvis Manu nog steeds koploper met 7 goede voorspelde wedstrijden.
Absoluut.
Zeer knap. Stef, dankjewel. Succes.
Ja, graag gedaan. Was
met
morgen.
Dankjewel. Ja, morgen. Je moet aan de bak. Hopelijk win je. Oef, ja. En anders is je zondag verziekt. Dus zet hem op. Arjen, dankjewel. Fijn dat je er was. Robert, dankjewel. Ongetwijfeld tot heel erg snel. Sjoerd. Succes met alles rondom die arena waar je in aan het vastbijten bent.
Het is me wat.
Ja, och man. Keiharde journalist ben je. En Robin, zet hem op. Succes in België. We gaan het in de gaten houden. En hopelijk zien we je snel ook ergens in Nederland bij een mooie club. U ook bedankt voor het kijken. Er is nog heel veel te zien op ESPN dit weekend. Bijvoorbeeld meteen hierna ESPN vandaag. En daarna natuurlijk voetbal op vrijdag. Twan en Hans nemen u mee door het hele keukenkampioen divisie geweld. Alles van vanavond komt voorbij. Daarna natuurlijk de nieuwe ESPN vandaag. Met daar dus de samenvatting van de Nederlandse vrouwen tegen Italië. En een interview weer met Andries Jonker. Dat is altijd genieten.
Smullen.
En dan sluiten we de avond af met voetbalpraat. Want al dat voetbal maakt de tongen los. En dan moet het voetbalweekend nog pas echt beginnen. Goed, gewoon op ESPN houden. Zappen is zinloos. Mooie avond.
De voetbalkantine werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.